Goedenavond allemaal. Mijn naam is Gerben Horst en ik vervang vanavond Martin Monroy als voorzitter voor deze avond. Althans het eerste deel voor deze avond. Hartelijk welkom aan de raads- en commissieleden en aan wethouder Adriani en ambtelijke ondersteuning. En iedereen die deze vergadering live volgt via Facebook of YouTube. Ik wil zoals gebruikelijk eerst een aantal afspraken met u allen doornemen. U kent ze denk ik onderhand wel, maar het is toch goed om hier en daar nog wat te herhalen. Als u een technisch probleem heeft, dan kunt u dat melden via griffie@nieuwegein.nl. Dat geldt uiteraard voor de raads- en commissieleden, niet voor de kijkers. Ik wil u vragen om kort en bondig te zijn in uw bijdrage, uw vraag en eventuele toelichting. Als u opmerkingen heeft, een vraag heeft tijdens deze informatieve sessie zometeen, dan kunt u die via de chat stellen. En de griffier zal zorgen dat dat bij mij als voorzitter bekend wordt, zodat ik u het woord kan geven. Ik zal daarbij proberen dat wel zoveel mogelijk geclusterd per onderwerp te doen. Ik vraag u daarin ook uw medewerking. Dan even kijken. Dan denk ik dat dat wel zo ongeveer de zaken zijn die ik had willen vertellen aan u. Op de agenda staat een dialoogbijeenkomst over de actualisatie van de woningbouwmonitor en de voortgangsrapportage City. En bij de stukken op IBABS zit dus de woningbouwmonitor over het onderwerp. En ik hoop dat u dat allemaal tot u heeft kunnen nemen en dat u met uw vragen daarover uw input kunt geven voor het college. Er zijn vooraf geen vragen ingediend. Er is wel door de fractie van D66 een aantal onderwerpen aangemeld. Daar zal ik zo meteen ook een start mee maken met een van die onderwerpen. Mocht u daarop aan willen sluiten, schroom dan niet om dat via de chat te melden. Rest mij nog vanuit te melden dat vanuit de organisatie, dus de ambtelijke ondersteuning, aanwezig zijn, zo is mij verteld, Jeroen van Nistelrooy, Wieger Apperlo, Suzanne Siebers en Ron van Schaik. Dan weet u dat allen. Dan stel ik voor dat wij gaan beginnen. En zoals gezegd wil ik eerst het woord geven aan de vertegenwoordiger, aan de woordvoerder van de fractie van D66, en dat is de heer Quantus. En die heeft een drietal onderwerpen aangedragen. En ik wil hem vragen om als eerste zijn vraag dan wel opmerking te maken over het onderwerp sociale woningbouw. Meneer Quantus, aan u het woord. Ik hoor of zie nog geen meneer Quantus. Dan gaan wij eerst even verder. Ik zie in ieder geval dat de heer Schat van de VVD een vraag wil stellen. Dan ga ik naar de heer Schat toe.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Meneer Schat, ik weet niet of u ergens anders wel te horen bent, maar voor mij als voorzitter bent u op dit moment niet te horen.
Nu wel, als het goed is.
Dat klopt, nu wel.
Voorzitter, dank u wel. Ik wou even toevoegen als onderwerp de stikstofproblematiek. We hebben dus de woningmonitor gehad waar ook bij zit de voortgangsrapportage van de binnenstad. En er zitten gewoon in beide zitten een aantal hele grote projecten. En de wethouder heeft eerder gezegd dat we mogelijk een probleem hebben als al die grote projecten tegelijkertijd gaan lopen. En ik heb de planning bekeken en er zijn een aantal projecten die lopen inderdaad allemaal tegelijkertijd. Dus ik wil graag een toelichting inderdaad wat dat betekent voor de planning in deze voor de stikstofproblematiek. Kan de wethouder daar iets over vertellen?
Dat zullen we zien. Wethouder Adriani, over de vraag van de heer Schat. De planning in relatie tot de stikstofproblematiek.
Ja, dank voorzitter. Ik heb inderdaad eerder gezegd dat daar wel afhankelijkheden van de grote ontwikkelingen onderling in zitten. Toen heb ik specifiek gedoeld op de grote projecten in City. Het woningbouwprogramma in zijn algemeenheid is zo verdeeld dat we daar geen afhankelijkheden van elkaar zien. Binnen City hebben we steeds ingezet op een fasering, zodat we ieder jaar kunnen voldoen aan die nuldepositie die daarvoor voorgeschreven is. En ik heb daar geen nieuwe inzichten in ten opzichte van de vorige keer dat we elkaar daarover troffen.
Meneer Schat, is dat voldoende voor u of heeft u nog een doorvraag?
Ik heb nog een doorvraag. Ik heb in ieder geval gezien in de Fortis-reportage dat de HN-locatie zeg maar dat het bouw gereed gemaakt is, maar dat er nog niet gestart wordt met de bouw. En de reden waarom er niet gestart wordt, dat is mij onvoldoende duidelijk. En het is mij ook niet onvoldoende duidelijk waarom het bestemmingsplanprocedure voor de doorslagzone niet heel snel wordt opgestart, zodat we daar ook versneld mee door kunnen gaan. Ook dat blijkt niet uit de stukken waarom daar nog 2 jaar mee gewacht wordt.
Meneer Adriani, kunt u op deze 2 specifieke locaties ingaan?
Ja, voorzitter, dat kan. Voor de HN-locatie geldt dat tijdens het bouwrijp maken van het perceel en het verder uitwerken van de planlogistiek de ontwikkelaar tot het inzicht kwam dat het gebouw eigenlijk een paar meter opgeschoven zou moeten worden. Dat is lastig, want daarmee past hij niet meer in de vergunning. Dus er moest een nieuwe vergunningprocedure opgelopen worden. Die loopt op dit moment. Zeggen, de nieuwe vergunning is verstrekt, maar ook daar heb je dan weer een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. En zo gauw dat achter de rug is, dan kan de bouw daar starten. Ik heb wel begrepen dat het een heel gewild product is, dat de verkoop zeer succesvol is geweest. Dus alles staat wat dat betreft klaar om te gaan, maar de vergunningstechnisch moest er even iets opnieuw gedaan worden vanwege een kleine verschuiving van het pand. De andere vraag gaat over de doorslagzone. Daar kunnen we starten met het ontwerp bestemmingsplan op het moment dat het DO klaar is. We hebben nu de fase dat het VO, het voorlopig ontwerp, besproken is en dat daar ook ambtelijke reactie op gegeven is. De ontwikkelaar is nu bezig om dat te verwerken naar een definitief ontwerp. Dat verwachten we in oktober. En dat is ook het moment dat het ontwerpbestemmingsplan verder gebracht kan worden.
Oké, dan zie ik dat mevrouw Veenstra van GroenLinks ook over dit onderwerp nog een vraag wil stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat ook over in het verlengde zo'n doorvraag op de stikstof en in combinatie met de PFAS. In het rapport wordt er ook even over gesproken, wel op bladzijde 7. En daar wordt aangegeven dat het op dit moment eigenlijk niet speelt dat het naar de achtergrond is verschoven. In het kader van de risicoanalyse, als we het nou hebben over deze woningbouwmonitor. Maar naar de toekomst toe, stel nou dat de stikstof- en de PFAS-problematiek toch weer naar de voorgrond komen. Wat is dan het plan van de wethouder?
Meneer Adriani, uw plan.
Nou, we hebben natuurlijk eerder met elkaar gewisseld dat Nieuwegein in een redelijk unieke situatie zich bevindt. Dat we vrij ver van welk Natura 2000-gebied dan ook afliggen. Waardoor er eigenlijk vrij veel kan in de stad zonder dat we die overschrijding van die normering van de stikstofdepositie daartegen aanlopen. Bij hele grote projecten die simultaan lopen binnen één plangebied zoals in City kan dat wat betekenen voor de fasering, zoals ik ook net richting de heer Schat zei. Maar overal lijkt het erop dat wij eigenlijk voor ieder bouwproject een goede stikstofonderbouwing kunnen leveren. En eigenlijk geldt datzelfde voor PFAS. Er is, dat weet u, een aantal maanden geleden door het kabinet een nieuwe normering afgegeven. Daar hebben we ook ons eigen PFAS-beleid op aangepast. We hebben een grondbank geopend in het klooster tijdelijk om in ieder geval grond ergens kwijt te kunnen als dat niet over de gemeentegrenzen heen kan. Er wordt op dit moment gewerkt aan een RUD-gebied dekkend beleid, waardoor grondtransport ook binnen het RUD-gebied weer kan plaatsvinden. Maar met de tijdelijke grondbank die we zelf hebben in het klooster en de relatief lage normeringen die we in de grond hebben aangetroffen ten opzichte van de door het kabinet vastgestelde normering, is het voornamelijk naar de achtergrond geschoven omdat het niet een heel groot probleem in Nieuwegein lijkt.
Dat is een heel uitvoerig antwoord in ieder geval. Het gaat ook wel wat verder dan het onderwerp eigenlijk, maar goed, het heeft ook wel natuurlijk gevolgen voor de voortgang van het woningbouwprogramma. Dan zie ik dat, even kijken, de heer Van S. een vraag wil stellen. De heer Van S. van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. U stipt het onderwerp sociale huur aan van de heer Quantus, maar die was er nog niet. Dus ik dacht, daar ga ik dan meteen op in. Ja, nou, allereerst goed om te zien dat we een behoorlijke voortgang gaan maken met het woningbouwprogramma. 4800 woningen die nu al op de planning staan om te gaan komen. Dat is echt fantastisch en supersnel. Onderdeel daarvan is ook sociale woningen, 1500. En daarin wordt aangegeven dat wel een beetje achterblijft. En daar zit dan ook de vraag en ook een stukje zorg. Twee vragen erbij. Eén is, hoe zorgen we ervoor dat die sociale woning toch mee blijft lopen aan het totaal aantal woningen? 4800 staan er nu al in, maar dat kunnen er misschien ook wel meer gaan worden. Dus die verhouding tussen sociale huur en het totaal aantal komt misschien een beetje in disbalans, heb ik het idee nu. Dus ik hoor graag het antwoord van de wethouder over dat wel goed blijft meelopen. En twee, de vraag gaat over dat het lastig is om bij wat kleinere projecten, en daarin wordt gezien dat onder die 60 woningen, die sociale huurwoningen dan ook niet van de grond gaan komen. En juist hebben we heel veel locaties nog in de stad waarin we juist met kleine locaties werken. In City en Renhuizen doen we het behoorlijk goed. Dat zijn wat grotere projecten. Daarin komen ook sociale huurwoningen wel terecht. Maar we zorgen juist, omdat het al zo moeilijk is, met de kleine locaties die we hebben, dat toch gaat lukken. Tot zover voor nu.
Meneer Adriani.
Ja, dank voorzitter. We hebben natuurlijk met elkaar afgesproken in de woonvisie om 1500 extra sociale huurwoningen te realiseren. Ik denk dat we dat ook gaan halen. We rapporteren er nu uit mijn hoofd 839 tot en met de loketfase. Maar als je doorkijkt naar de plannen bijvoorbeeld ook die er nog in City zijn, die daar niet in zitten. Dan telt die op naar bijna 1300. Dus we tikken hem dan al behoorlijk dicht aan. Dus ik heb echt wel goed vertrouwen dat in de looptijd van het programma tot 2030 dat we die 200 zoveel sociale huurwoningen met elkaar ook wel gaan vinden. Iets anders is wat de heer Van S zegt, en dat is natuurlijk waar, dat daar waar we zien dat we eigenlijk hogere aantallen halen binnen dit woningbouwprogramma en die 1500 blijft, dan is het verhoudingsgewijs loopt het wat uit balans. En op dit moment heeft het college ook geen sturingsinstrumenten om daar heel hard anders op te sturen, anders dan de maatregelen die we al hebben genomen rondom voorzieningen in de GREX, bijvoorbeeld bij City, aanwijzingen in de herijkte gebiedsvisie en die regel over 60 woningen of meer waar 30% sociaal moet zijn. En voor dat laatste, daar zijn ook technische vragen over gesteld. Die grens van 60 is gekozen omdat corporaties zelf ook aangeven dat ze met kleinere aantallen, want dan heb je het dus over plukjes sociaal van minder dan 20 woningen, het voor hen ook beheersmatig heel ingewikkeld is om dat te beheren als het daar eenmaal staat. Dat is de aanleiding voor die grens en dat is dus ook de reden dat bij kleinere projecten we die verplichting niet stellen. Wat niet wegneemt dat er ook wel kleinere projecten zijn die in zijn geheel sociale huurwoningen worden, zoals onlangs het Huurco-trein.
Oké, dank u wel, wethouder Adriani. Dan kijk ik even verder naar collega's die over dit soortgelijke onderwerp vragen hebben gesteld. Even kijken, mevrouw Veenstra van GroenLinks heeft ook een aantal vragen, of heeft een vraag hier gemeld over het type woningbouw ook, zie ik. Sociale woningen zie ik, middeldure huur. Dus dat sluit aan op de vraag, neem ik aan, dan van de heer Van S. Dus dan geef ik daar nu even de ruimte voor.
Ja, dank u wel. Ja, ik sluit mij grotendeels aan ook bij de vragen zoals ze zojuist gesteld zijn over de sociale huur. Dus daar zal ik niet. We hadden dezelfde vraag. Hoe krijg je nou toch zeg maar ruimte voor voldoende sociale woningbouw? Zeker ook als de plannen steeds kleiner worden, onder die grens van 60 woningen komen. Dus nou ja, naarmate we verder voortgaan, blijft wel de zorg of we als we nu al achterblijven, of we daar niet op door blijven gaan. Daar heb ik de wethouder nog geen antwoord op horen geven, dus hoe hij dat ziet. En misschien dat we dan gelijk ook de vraag over de middeldure huur mee kunnen nemen. Want wij lezen ook in het rapport dat er veel vraag naar is. Maar dat het best ook heel lastig is om dat goed toe te voegen. En mijn vraag is eigenlijk, hoe voorkomen we nou dat datgene wat we dan toch voorzien hebben als middeldure huur uiteindelijk toch onverhoopt dure huur gaat worden, zodat het toch buiten de reach van de mensen valt. Wat kan het college daaraan doen om dat te voorkomen?
Ja, Diane, mag ik u vragen om in aanvulling op uw eerdere antwoord daar nog iets verder op door te gaan? In plaats van in herhaling misschien te vervallen.
Dat doe ik graag. Op het eerste deel van de vraag van mevrouw Veenstra. Het is goed om echt even te onderkennen met elkaar. Hè, dat als we op die 1500 sociale huurwoningen, daar hebben we echt goed zicht op. Maar daar waar het woningbouwprogramma verder uitdijt, is het de vraag inderdaad of het aantal sociale huurwoningen ook mee verder groeit. Dus dat is echt wel een punt. Rondom middenhuur geven we in deze rapportage aan dat we ruim 1200 middenhuurwoningen op dit moment voorzien. Tegen de 1000 die in de woonvisie expliciet genoemd worden. Dus daar zie ik geen probleem. Waar de uitdaging zit zijn wat we goedkope middenhuurwoningen noemen. Dus in de range 700 tot 850 euro. Die zijn wel een uitdaging. Voor een belangrijk deel voorzien we daar in City in. En dat weet u, ik ben ernstig in gesprek zowel met de minister als met de corporaties om te kijken of het zij met gebruikmaking van de verlichte markttoets, het zij door misschien de daadgrens wat op te hogen, corporaties ook meer in positie te brengen om met name in die goedkope middenhuur wat te doen. Maar dat is een ingewikkeld gesprek wat ook in Den Haag behoorlijk politiek gepolariseerd is.
Oké, dank u wel. Dan even kijken. Ik zie in ieder geval van de heer Schat ook nog over sociale woningbouw een vraag. Dan neem ik dat op dit moment even mee. Dan ga ik zo meteen door naar een aantal andere vragen die zijn gesteld.
Voorzitter, dank. Maar voor mij was ook nog Vincent Verhaar die ook een vraag had over sociale woningbouw. Dus Okay. Ik zou het netjes vinden als je Vincent Verhaar het woord geeft.
Prima, dan doen we dat. De informatie die ik hier krijg, was dat niet helemaal duidelijk over. Maar dan gaan we eerst naar Vincent Verhaar van Lokale Vernieuwing.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb daar inderdaad al eerder in de chat over gemeld dat ik een doorvraag had op de vraag van meneer Van Es en mevrouw Veenstra. Die zitten in hetzelfde vaarwater. Het viel me op dat ik niet aan de beurt kwam, dus ik had de gedachte, zit ik wel in de juiste vergadering? Gelukkig ziet meneer Schat dat. Mijn vraag gaat over die kleine projecten tot 60 woningen. En als er meer dan 60 woningen zijn, dan moet er aan sociale huur gedaan worden. Is er zichtbaar of is er kijk op dat er projectontwikkelaars zijn of woningbouwverenigingen zijn die het tot 60 of zeg maar tot 59 woningen doen, waardoor ze die sociale huurwoningen niet hoeven te bouwen. Want dan kom je natuurlijk nooit aan die norm voor sociale woningbouw die je wilt halen. Is daar zicht op?
Meneer Adriani.
Ja, de heer Vaar dicht de ontwikkelaars een hele slinkse manier van werken bij. Als je door de monitor heen scrolt, dan zie je inderdaad een paar projecten van 59 woningen. Het is een handje vol. Of dat gedaan is om onder die regel sociale woningbouw heen te komen, dat durf ik niet voor mijn rekening te nemen. Maar dat we het in een klein aantal projecten zien dat we wel net tegen die grens aan zitten, daar heeft de heer Vaar gelijk in.
Voldoende,
dank
meneer Van Haar?
Ja,
zo te horen wel. Mooi. Dan ga ik nu wel door naar de heer Schat, die ook nog een vraag had over sociale woningbouw. Meneer Schat, van de VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn vraag sluit hier mooi op aan. Is de wethouder wel bekend dat bijvoorbeeld een aantal woningbouwcorporaties vernieuwbouwplannen hebben met hun bestaande woning en zeg maar binnen het bestaande areaal op dezelfde plekje gewoon woningen misschien mogelijk willen toevoegen omdat ze vernieuwing daar gaan toepassen, sloopnieuwbouw gaan toepassen?
Meneer Adriani, ik zie u knikken, dus dat zal u bekend zijn.
Ja, dat is mij bekend. Op een aantal plekken, beperkt aantal plekken in Nieuwegein gebeurt dat. De meest actuele, waar u volgens mij ook allemaal over aangehaakt bent, is Vreeswijk. Hè, waar Mitros op dit moment zich aan het oriënteren is op mogelijke sloopnieuwbouw. En daar dan ook wel kijkt naar het toevoegen van meer woningen dan ze wegnemen. Dus dat komt sporadisch voor, maar tegelijkertijd zien we ook dat Nieuwegein natuurlijk nog een vrij jonge stad is. Dus op grote schaal sloopnieuwbouwtrajecten. Nou, daar zijn we in deze stad nog niet aan toe.
Ja, even kijken. Ik was even afgeleid omdat ik even moest kijken naar een volgend vraagsteller. Dan ga ik naar mevrouw Verbeek toe van Ieders Belang. Die heeft een vraag over bereikbaarheid, maar het is mij niet helemaal duidelijk of dat specifiek voor City is of breder in Nieuwegein. Dus of dat wil toelichten, mevrouw Verbeek?
Jazeker. Het gaat over specifiek over City.
Ah, oké. Okay. Ik wilde eigenlijk eerst nog even de vragen over de woningbouwmonitor verder afhandelen. En dan wilde ik door naar het voortgangsrapportage City. Als u dat niet erg vindt. Ja?
Is goed.
Dan bewaar ik uw vragen even. Dank voor de toelichting. Zijn er nog andere vragen over de woningbouwmonitor? Want ik zie even kijken. Ik zie nog wel dat de heer. Even kijken. Mevrouw Veenstra heeft nog. Zag ik dat nog iets wilde. Een vraag over de kwalitatieve ambities. Ik weet niet of dat voldoende aan bod is geweest, mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Voldoende meegenomen, dank u wel.
Oké, dan ga ik gauw door naar de heer Schat, die nog een vraag wilde stellen over Blokhoeve Oost. Meneer Schat van de VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook vanuit de woningbouwmonitor staat ook voortgang benoemd voor bestemmingsplan Blokhoeve Oost. Is ook al een paar keer in de raad geweest. Hij heeft een heel intensieve participatietraject doorlopen. Maar toch zie ik dat het bestemmingsplan pas volgend jaar weer terugkomt in de raad. Waarom die vertraging? Dat staat onvoldoende toegelicht in het stuk.
Ja, Adriaan, kunt u dat nader toelichten?
Ja, dank. En het geeft mij meteen de gelegenheid om een actueel beeld daarvan neer te zetten. De heer Schat overigens doelt op Blok West. Blok Oost is af. Maar Blok West, het gebied achter de Heidehal, zeg maar, dat is inderdaad in 2016 en 2018 al een keer in de raad geweest. U weet dat partijen daarna de stap hebben genomen om een optimalisatie en een vergroting van het plangebied te verkennen. Dat was eigenlijk op en haar na rond. Maar dit is een van de weinige projecten in Nieuwegein waarvan toch enige coronavrees in het project geslopen is. Omdat er toch wat commerciële en ook wat duurdere woningen in zitten, waarvan de initiatiefnemers zeggen, ja, met alle onzekerheden die er nu zijn, gaat dat helemaal goed. En dat betekent dat ze hebben gezegd, wij willen even een paar maanden hebben om daarover na te denken. En we hebben ze die ruimte gegeven tot 1 oktober. Daarmee overigens, anders dan nu nog in de woningbouwmonitor staat, is bestemmingsplan gereed zomer 2021 wel buiten beeld geraakt.
Ja, helder meneer Schat?
Ja, dank voor het antwoord.
Oké, dan in het onderwerp woningbouwmonitor zie ik ook nog een vraag van de heer Hak van het CDA over Galekop. Meneer Hak.
Ja, voorzitter, goedenavond, dank u wel. We hebben nog vrij recent een besluit genomen over grondverkoop en dergelijke. Nee, ja, in Galekop aan de Pieter van Laarhoven en de Rembrandthagen. Ik zie die niet terug in de woningbouwmonitor. Is daar een reden voor?
Meneer Adriani. De projecten in Galekop die lijken te ontbreken.
Ik ben net zo verrast als de heer Van Nistelrooy die de pinvoerder van het stuk is. Hij hoort erin te staan. Als hij er niet in staat, dan is dat een omissie die we gaan corrigeren. Maar dan dank ik de heer Hak voor zijn oplettendheid. Er wordt hier naast mij nog heel even gekeken of hij er echt niet in staat. Als we straks nog een aanwijzing kunnen geven waar we hem kunnen vinden, kom ik erop terug, voorzitter.
Oké. Nou dan heeft de heer Hak zeer scherp opgelet en zijn huiswerk zeer goed gedaan, merk ik. En dat bewijst maar weer dat de raad ook het college bij de les houdt. Dat is mooi. Ik zie de heer Adriani lachen, dus dat zal die boodschap is duidelijk. Ik kijk even naar het overzicht, want dan constateer ik, tenzij iemand nu nog gaat piepen, dat er geen vragen meer zijn over de woningbouwmonitor. En dan ga ik door naar de voortgangsrapportage City. En dan wil ik als eerste het woord geven aan de heer Verhaaf van Lokale Vernieuwing, die een vraag heeft over het Versplein bij het OV Overstapplein. En over City. Meneer Verhaaf.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb daar gesproken met een aantal ondernemers. Die hebben daar het probleem dat daar nu gesloopt en gebouwd gaat worden, wat leidt tot heel veel stofontwikkeling. En zij hebben al eerder geprobeerd die vraag te stellen aan Wereldhaven. En die zijn bij de gemeente niet verder gekomen daarmee. Om gedurende de bouw van dat hele stationsgebied daar ergens anders geplaatst te worden in het winkelcentrum. En of daar de gemeente een bemiddelende rol met Wereldhaven kan doen, kan zijn, om deze ondernemers te helpen. Wat ik laatst begrepen heb, ik heb het zelf niet geconstateerd, ik heb het alleen gehoord, is dat de Volendammer al zijn deuren gesloten heeft omdat hij de stof niet buiten kan houden. Ik weet niet of dat waar is, maar als dat zo is, dan is dat wel een redelijke slechte teken. Want ja, ik weet niet hoe lang zo'n ondernemer dat kan volhouden. Wil de gemeente, wil het college hierin met Wereldhaven praten om de ondernemers op het Versplein te herplaatsen gedurende de bouw in City?
Meneer Adriani, ik constateer wel dat het ook wel heel erg op het vlak van economisch beleid zit. Maar goed, het is binnen het project City, dus mogelijk dat u iets kunt toelichten.
Ja, dank voorzitter. En dan begin ik even met terug te komen op de laatste vraag van de heer Hak. In de woningbouwmonitor in de tabel op de tweede pagina, ongeveer op 1/3 onder de noemer Altrecht-Rembrandthagen, is de locatie die de heer Hak aanduidde verantwoord.
Ah.
Dus we dat ook weer recht.
En hebben we dat ook opgelost. Dank voor uw antwoord en voor de ambtelijke hulp daarbij.
Op de vraag van de heer Verhaar, wij beseffen ons heel goed dat het voor ondernemers aan de westkant lastig is als je in een periode van grote sloop zit. En we zijn ook met Wereldhaven in gesprek om dat zo goed mogelijk te laten lopen. Daarbij is overigens niet inzet dat we alle ondernemers al dan niet tijdelijk verplaatsen naar andere delen in het winkelcentrum. In ieder geval niet op dit moment. Dat zou ik ook wel een behoorlijk grote broek vinden die de gemeente dan aantrekt. Nog even los van de vraag of er ruimte anders is. Dus onze inzet is vooral gericht op te zorgen dat de overlast van de bouw zo klein mogelijk is. Dat de looproutes zo goed mogelijk zijn. Dat het ondernemen zo goed mogelijk door kan gaan. En dat winkeliers daar zo weinig mogelijk schade van lopen. En ik ben het helemaal met de heer Verhaar eens dat wat de afgelopen weekend gebeurd is met stofoverlast bij de vishandel, maar ook bij andere ondernemers daar, dat had niet gemoeten. We hadden daar ook met de sloper andere afspraken over gemaakt aan de voorkant. Daar is deze week zeer indringend over gesproken, ook met de sloper over aanvullende maatregelen, zowel op het gebied van nathouden als op het gebied van looproutes, als op het gebied van afschermingen. En we hebben gezegd dat er op zaterdag in ieder geval niet meer gesloopt kan worden. Dat is toch de dag dat de meeste omzet gedraaid moet worden. En dan moet dat soort overlast er gewoon niet zijn.
Nou, meneer Verhaaf, volgens mij heeft u een heel concreet antwoord gekregen. Ja?
Jazeker.
Dan
dank
ga
u wel.
Ik, alsjeblieft. Dan ga ik door naar, nu wel naar mevrouw Verbeek van Ieders Belang, die een vraag wil stellen over bereikbaarheid in City. Mevrouw Verbeek.
Ja, het politiebureau wordt verplaatst langs A2. Is het dan nog wel bereikbaar voor auto's? Wordt er geen rekening... Wacht maar, is er rekening gehouden met mensen die geen auto hebben? Sorry.
Meneer Adriani.
Ja, is een beetje voor de muziek uit, want we moeten nog een besluit nemen over die locatie. Hè? En dat is geen eenvoudige, omdat daar ook, het is een kernrandzone, dus daar moet ook met de provincie goed over onderhandeld worden. Maar hij komt niet aan de A2 met, zoals de benzinepomp bijvoorbeeld. Maar hij komt langs de A2, in de oksel van de afrit, in de buurt van de, Karpoelplaats. In ieder geval, daar werken we aan. En uiteraard is hij dan vanuit Nieuwegein-Zuid ook gewoon voor langzaam verkeer, voor fietsverkeer en voor voetgangers bereikbaar.
Dat was voldoende, mevrouw Verbeek?
Jazeker.
Oké, mooi. Dan ga ik door naar de heer Quantus. Die heb ik binnen zien komen digitaal in de vergadering, dus die is aanwezig. Meneer Quantus, die meldt zich nu niet. Dan ga ik door naar de... meneer Quantus. Want u had ook een vraag over het politiebureau. Meneer Quantus, uw geluid staat niet aan. Dus u moet even naar uw geluid kijken. Ik hoor u nog steeds niet, meneer Quantus. Volgens mij is een technisch probleempje aan uw kant. Dan ga ik nu toch eerst even door naar meneer Verhaar in de hoop dat u het straks opgelost heeft. Geeft niet, het kan gebeuren. Meneer Verhaar, u had nog een doorvraag over de financiering van de aankoop van het politiebureau, zie ik.
Ja, voorzitter. Ik wil graag van de wethouder weten, ik was een jaar of, in mijn tweede of mijn derde jaar van mijn commissielidmaatschap. Dus dat is ondertussen meer dan 8 jaar geleden. Is er een besluit genomen in de raad om het politiebureau aan te kopen om daar appartementen, woningbouw te realiseren. En er is een potje voor gereserveerd. En ik wil graag weten of dat geld er nog is. En of dat daar nog steeds voor gebruikt kan worden.
Meneer Adriani.
Misschien technisch, maar...
Ja, nou, Adriani weet doorgaans behoorlijk goed van de techniek, dus...
Ja. Sterker nog, het besluit is al uit 2007. En we geven nu invulling aan de motie van de heer Wijntjes uit 2009. Maak vaart met de aankoop van het politiebureau. Het korte antwoord is ja, dat geld zit er nog in de grondexploitatie die u afgelopen december opnieuw heeft vastgesteld. Daar zit ook de reservering, het krediet voor de aankoop van het politiebureau nog in.
Nou, okay, dank u wel. Voor mij bent u keurig bediend, meneer Verhaar. Dan kijk ik nog even naar andere vragen over City. En constateer ik dat, afgezien van meneer Quantus, maar die had wat technische problemen, gaf hij ook aan dat ik geen andere vragen zie. Ik kijk nog even digitaal rond of er nog andere collega's zijn die een vraag willen stellen. Ik hoor hier naast mij van de griffier dat de heer Schat nog een vraag wil stellen. Dan geef ik de heer Schat van de VVD nog even het woord. Meneer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nog één vraag over City. De plannen rondom City beginnen nu een beetje zijn einde te naderen. Eerder is er wel over gesproken nog om zijn leisure toe te voegen aan City. De huidige bioscoop wordt bijvoorbeeld nu gesloopt. Is er nog zicht op dat er nog een bioscoop toch weer terug ergens komt in City? En zo ook voor een hotel.
Meneer Adriani, hoe zit het met de leisurevoorzieningen, planning daarvan in City?
Ja, voor een hotel hebben we geen, daar hebben we geen initiatieven voor of beelden van dat in de binnenstad landt. De bioscoop nog steeds wel en we zullen ook in het ontwerpbestemmingsplan City, wat na de zomer voorzienswijze gaat, daar zal op mijn hoofd 2700 meter leisure zitten en daar kun je een uitstekende bioscoop in bouwen.
Kijk aan, meneer Schat. Dus u kunt nog gezellig in Nieuwegein in de toekomst naar de film.
Lijkt me leuk.
Dat is mooi. Andere vragen nog over City, of als u nog een nabrander heeft over de woningbouwmonitor, dan mag dat uiteraard ook nog. Daar is nog wel ruimte voor. Ik kijk ook even de griffier aan. Heeft zich nog iemand gemeld? Als zich niemand meer heeft gemeld, dan constateer ik dat ik ruim de gelegenheid heb gegeven voor alle vragen.
Ik heb geluid.
Oh, meneer Klanders. Ah, ja, u bent toch nog keurig op tijd.
Excuus voor al ongemak.
Geeft niet, meneer Klanders. Het kan gebeuren. Het onderwerp politiebureau was het laatste aan de orde. Leisure was dat, maar kort daarvoor was het de politiebureau. Ik zou politie niet onder leisure willen scharen, uiteraard. Had u toch nog een vraag over het politiebureau? Ik neem aan dat u de vragen die gesteld zijn en de antwoorden die gegeven zijn erop heeft meegekregen.
Ik ben compleet blanco, dus als mijn vraag dubbel is, dan hoor ik het graag.
Oké, dan mag u terugkijken.
Ik zal de vraag gewoon even stellen.
Ja.
Ik begrijp uit de documentatie die we gekregen hebben dat de plek is vastgesteld. Nu was de vraag of de raad eigenlijk alleen maar ja en nee kan zeggen tegen het voorstel wat BNW gaat indienen, of dat we nog een discussie hebben over het hoe en waarom.
En dan heeft u het over een nieuwe locatie voor het politiebureau, of heeft u het over een nieuwe invulling van de huidige locatie?
Nee, heb ik over de nieuwe locatie van het politiebureau.
Helder. Dat leek me wel belangrijk om dat even te velderen. Meneer Adriani.
Ja, uw vraag heeft D66-fractie eerder gesteld. We zijn op dit moment, heb ik net iets over gezegd, een raadsbesluit aan het voorbereiden. Als we alle onderzoek goed afgerond krijgen voor een locatie naast de A2. En dat is echt een locatie na een hele lange zoektocht samen met de politie over een plek die voldoet aan hun programma van eisen. En alle elementen die daarin zitten. Wij zien niet heel veel plekken, heel veel alternatieven voor de plek waar we nu op uitgekomen zijn. Dus het voorstel wat er naar u toe komt zal een ja of nee voorstel zijn. Maar ik heb u eerder toegezegd dat we bij dat voorstel ook inzichtelijk zullen maken welke alternatieven allemaal onderzocht zijn. En op welke manier ook de criteria van de politie daar een rol in hebben gespeeld.
Oké, dat is duidelijk. Dank u.
Dan, meneer Klanters, had u ook een vraag gesteld, of althans een onderwerp, de knoop aangedragen. Dat is natuurlijk...
Dat klopt. Kan ik die vraag nu stellen?
Jazeker.
Eigenlijk min of meer in dezelfde situatie. Er komt een advies over de optimale plek van de knoop. Mijn vraag hierover was, dat advies is dat... te bediscussiëren, of wordt dat meteen in een soort raadsvoorstel gegoten, zodat het ook een ja en nee zou worden?
Meneer Adriani.
Ja, ik heb daar eerder ook met de D66-fractie en met de D66-fractievoorzitter het over gehad. Wat we gepland hadden rondom de knoop is om... in april een co-creatieavond met de omgeving te doen, om te kijken van wat speelt daar nou allemaal. En het is een complex ding, hè. Als je ook de verkeersveiligheid op de koekoek slaan en de ontsluiting van de Halte Merwestein bij betrekt. Om dan vervolgens in mei een tweede avond te hebben, deels met inwoners, maar deels ook overlappend met de raadsleden, als een terugkoppeling van die co-creatieavond en het verder aanscherpen daarvan. Dus op die manier wilden we een modus vinden om en recht te doen aan de co-creatie die we in City ook graag met de stad doen. Maar ook aan het gesprek met de raad voordat er al een definitief voorstel ligt. Dat is allemaal omwille van corona in deze vorm niet doorgegaan. Dus ik denk nu samen met de projectleider na over gaan we het gewoon stilleggen en in september nog een keer proberen of vinden we nog een andere vorm. Maar weet dat ik ook op uw aandringen eerder... probeer zowel recht te doen aan allebei die aspecten, het goede gesprek met de raad en een open co-creatieproces met de omgeving, om daar allebei recht aan te doen voordat er een ja-nee voorstel ligt.
Oké, duidelijk, dank u wel.
Ja? Dan, meneer Klanters, hebben wij het eerder gehad over sociale woningbouw en ik zag dat u ook van tevoren had aangegeven dat u daar eventueel nog een vraag over wilde stellen. Als u die nog wil stellen, dan is daar nu nog gelegenheid voor.
Nou, heel graag. Dank u wel, voorzitter. Wat staat in de notitie is dat we op dit moment 869 sociale woningen hebben gerealiseerd. We hebben nog 9 jaar om 631 woningen te realiseren tot 2030. Mijn vraag aan de wethouder is eigenlijk, heeft u enig idee waar de rest van de woningen, die 631, in welke wijken die geplaatst zullen worden?
Meneer Adriani, waar komen die overige woningen?
Ja, ik heb daar natuurlijk, voordat de heer Kwant is aangehaakt, was al wel iets over gezegd. Hè? Als ik kijk naar die 800 zoveel, dat is tot en met de loketfase. Als ik kijk naar de initiatieven die daar achteraan komen, dan staat de teller op 1270 om en nabij. Waarvan een belangrijk deel in City en in Rijnhuizenland op basis van de door u vastgestelde GECS en herijkte gebiedsvisie. Dan blijven er nog zo'n 230 woningen over waar we naar moeten zoeken. Daar heb ik geen idee van waar die gaan landen, maar ik heb ook de corporaties wel uitgedaagd om te zeggen, kijk nou zelf ook waar je acquisities kan doen om op een goede manier een project te ontwikkelen. Kijk niet alleen maar naar de gemeente van wijs mij een grondlocatie aan, maar probeer daar ook zelf actief in te zijn. Maar met zoals u ook zelf aangeeft, we nog 9 jaar hebben om dat te doen, heb ik goede hoop dat die opgave echt wel realiseerbaar is.
Dan eigenlijk een klein beetje...
Meneer Kwantus, u heeft nog een doorvraag, begrijp ik?
Ja, dat, sorry, voorzitter.
Dat geeft niet.
Waar het om gaat is die mededeling aan de woningbouwverenigingen ook een beetje in de richting dat ze rekening houden met een reële spreiding over de verschillende wijken, zodat we niet een klontering van sociale woningbouw krijgen in een van onze wijken.
Meneer Adriani, spreiding van de sociale woningbouw?
Ja, ik zal de boodschap zeker nog een keer onder de aandacht brengen, maar de corporaties kennende en ook de rapporten lezend die EDES uitbrengt over overstapeling van kwetsbaarheid in wijken waar veel corporatiebezit is, weet ik zeker dat ook de corporaties daar ook voor hebben.
Oké, okay. Dat is een helder antwoord volgens mij, meneer Kwantus. Heeft u nog verdere vragen?
Nee, dank u wel, meneer voorzitter.
Oké, dan... constateer ik, ook kijkend naar de griffier, dat er geen verdere vragen zijn. En dan zijn we keurig netjes binnen de tijd klaar met deze dialoog. En dank ik u allen voor uw inbreng. Dank ook aan de wethouder Adriani en de ambtelijke ondersteuning voor het geven van de antwoorden. Sluit ik daarmee dit agendapunt af. We schorsen de vergadering voor enkele minuten, zo'n ruim 5 minuten zal dat denk ik worden. En hierna neemt een nieuwe voorzitter, dat is de heer Schat, het stokje van mij over. Dank u wel.
Goedenavond allemaal. Welkom bij het tweede deel van deze avond. Mijn naam is Henkje Schat en ik ben de voorzitter voor de rest van de avond. We starten met een informatieve punt Gijnwijs. Daarna een korte pauze en als laatste agendapunt het dialoog over het mondiaal beleid. Maar nu eerst Gijnwijs. Hartelijk welkom raadscommissieleden en collegeleden en iedereen die deze vergadering live volgt via Facebook en YouTube. De afspraken zoals voor digitaal vergaderen gelden weer vanavond. Specifiek nu het eerste deel voor informatief vergaderen. Er zijn geen vragen binnengekomen. Vanuit de organisatie en het college zijn aanwezig voor dit agendapunt Patrick Bollink, Lilian Borsten van Demensus, Nico Kersten en Eline van Bokstolf en wethouder Marieke Schouten. Ik zal zometeen als het eerste het woord geven aan Lilian Borsten van Demensus, beleidsonderzoek. Zij zal de resultaten hiervan presenteren. De presentatie staat ook op IBAPS. Daarnaast zal ik het woord geven aan Nico Kersten en die zal een korte toelichting geven of beschouwing vanuit het beleidsperspectief. Dit alles samen willen we maximaal een half uur laten duren. De ambtenaren willen het liefst de vragen na de presentatie beantwoorden. Als u uw vragen in wilt brengen via de chat, dan zal ik de vragen oplezen en laten beantwoorden door de ambtenaar of wethouder. U kunt ook een doorvraag stellen in de chat. En als dit afgelopen is, dan schors ik de vergadering voor 5 minuten voordat we doorgaan naar het volgende onderwerp. En dan ga ik dus nu eerst het woord geven aan mevrouw Lilian Borsten van Demensus.
Als het goed is, ben ik in beeld? Ja.
Dankjewel.
Nou, welkom allemaal. Het is inmiddels de 4e keer dat ik resultaten kom presenteren van het onderzoek wat wij gedaan hebben. Nou, het is de 1e keer dat het op een heel andere manier gebeurt dan normaal. Ik ga vanavond, er zijn heel veel resultaten gepresenteerd en die krijgen jullie ook allemaal nog te zien. Ik ga op hoofdlijnen de resultaten presenteren zoals we die hebben gemeten deze keer. Het eerste waar ik iets over wil zeggen is de onderzoeksbeschrijving. Komt hier in beeld nu, Eline? Ja.
Ja.
Ik ga eerst iets vertellen over de onderzoeksbeschrijving. En dan wat vinden de cliënten eigenlijk van Gijnwijs, hoe alles verlopen is. Daarna ga ik iets zeggen over het cliëntervaringsonderzoek WMO en jeugd. En daarna nog iets over de medewerkers, want ook die zijn bij het onderzoek betrokken. En als laatste wil ik kort de belangrijkste conclusies toelichten. De onderzoeksbeschrijving. Wat hebben we gedaan? Dit is inderdaad, zoals ik al zei, de 4e meting die we hebben onderzocht. En het is een combinatie van het cliëntenervaringsonderzoek WMO en jeugdzorg. Dat is meegenomen in deze meting. En daar hebben we een aparte rapportage over gemaakt. Dus er zijn 3 rapportages opgeleverd. Eentje voor het Gijnwijsonderzoek, eentje voor het cliëntenervaringsonderzoek WMO en eentje voor de jeugdzorg. Hoe hebben we de dataverzameling gedaan? We hebben een enquête gehouden onder cliënten en onder medewerkers van Gijnwijs. Daarnaast hebben we nog een aantal gesprekken gevoerd met cliënten. Telefonische gesprekken waren dat. En de monitor sociale kracht die wij ook dit jaar hebben uitgevoerd. Daar hebben we ook een aantal vragen gesteld aan de bewoners, inwoners van Nieuwegein. En ook die uitkomsten hebben we opgenomen in de rapportage. Het gaat om de cliënten die eigenlijk in het jaar voorafgaand aan dit onderzoek contact hebben gehad met Gijnwijs. Het zijn dus de cijfers die we nu in 2020 verzameld hebben, die gaan over de uitvoering in 2019. Dus er zit een klein tijdsverschil in. De cliënten hadden de mogelijkheid om online, schriftelijk of telefonisch mee te doen. En de medewerkers hadden alleen de mogelijkheid om online mee te doen. Daarnaast hebben we dus nog een gesprek gevoerd, telefonische gesprekken met 30 cliënten. Dat had betrekking zowel op WMO-cliënten, ouders van de jeugdzorg en ook jongeren zelf hebben wij deze keer gesproken. Nou, als we even naar de aantallen gaan kijken van hoeveel mensen hebben we nou overal voor benaderd. Dan zijn het voor de WMO hebben we 1200 cliënten benaderd met een respons van 487. Dat is een responspercentage van 40%. Dat is heel netjes. We hebben 1000 ouders benaderd. Daar hebben 108 ouders hebben meegedaan. Dat is een percentage van 11%. Dat is altijd een veel moeilijkere groep om te benaderen. Voor een deel ook omdat niet alle ouders contact hebben gehad met Gijnwijs. Ze zullen zich ook niet altijd geroepen voelen om mee te doen. Dus wat dat betreft zit ook in die groep die we benaderen een zekere ruis. Deze keer hebben we voor het eerst ook jongeren benaderd. Dat zijn 54 jongeren. Die hebben via een e-mail van ons een uitnodiging gehad om mee te doen. En uiteindelijk hebben 34 jongeren meegedaan. Nou, dat is een respons van 63%. Dat is dus behoorlijk hoog. Ik moet wel toegeven, we hebben een bol.com-bon van 10 euro kreeg iedereen die meedeed. En ik ben daarna, ben ik zelf nog inderdaad jongeren gaan bellen. Als toen de respons vonden wij nog niet hoog genoeg was. Of ze inderdaad mee wilden doen. En de bereidheid om mee te doen vond ik enorm groot. Er was echt geen enkele jongere die zei, ik doe niet mee. En wat ik ook opvallend vond, is dat in een van de vragen in de vragenlijst was ook of ik ze daarna nog een keer mocht benaderen om meer vragen te stellen. En ook daar was iedereen bijna toe bereid. Dus dat vond ik wel heel positief. Nou, dan hebben we de medewerkers. Daar hebben 54 medewerkers benaderd. Daar hebben 34 medewerkers meegedaan. En ook daar hebben we een respons van 63%. Het eerste onderdeel waar ik iets over wil zeggen is het over telefonisch contact wat de cliënten hebben met Gijnwijs. Dan zien we inderdaad in die bovenste, daar hebben we 3 onderdelen gevraagd. In hoeverre zijn ze vriendelijk, behulpzaam en deskundig. En bij de vriendelijkheid zien we dat 9 op de 10 cliënten hebben gezegd dat ze de persoon die ze aan de telefoon kregen, die vonden ze vriendelijk. 9 op de 10 eveneens dat de behulpzaamheid goed was en 8 op de 10 dat de deskundigheid goed was. Kijken we nou naar de ontwikkeling in de tijd, dan zie je die groene balkjes per jaar eigenlijk zowel bij de vriendelijkheid, maar zeker ook bij de behulpzaamheid en zeker ook die deskundigheid, die neemt toe. Dus cliënten zijn dit jaar een stuk of ieder jaar positiever over deze aspecten wat betreft het telefonisch contact. Dan over de Gijnwijs-professionals. Ook daar hebben we gevraagd hoe vriendelijk en hoe behulpzaam en hoe deskundig zijn ze. Nou, ook daar, 9 op de 10 die vinden dat ze vriendelijk zijn en behulpzaam zijn. En 8 op de 10 die ze behulpzaam vinden. En ook daar zien we in ieder geval die afgelopen 3 jaar een duidelijke positieve ontwikkeling in het oordeel dat cliënten geven over de Gijnwijs-professionals. Een ander aspect die we nog aan de orde hebben gesteld is in hoeverre luisteren ze goed en zoeken ze ook mee naar een passende oplossing. Dan zie je dat 85%, dus 8 op 9 op de 10 cliënten, vindt dat de Gijnwijs-professionals luisteren. En ook in hetzelfde percentage vindt dat ze meezoeken naar een passende oplossing. En vergelijken we die met voorgaande jaren, dan is vooral het luisteren, vergeleken met de 3 jaren daarvoor, sterk gestegen. En het meezoeken naar een oplossing, dan zien we dat dat vanaf 2016, toen lag dat op 62%, dat is gestegen naar 85% nu. Dus je ziet een duidelijk opgaande lijn daarin. De snelheid in het proces, ook daarover zijn vragen gesteld. Het eerste was de snelheid waarmee men is teruggebeld. Nou, dat aandeel is ook behoorlijk toegenomen, die tevredenheid. Ik ga het even oplossen. 8 op de 10 zijn dit jaar daar tevreden over en vorig jaar waren dat er 6 op de 10. Als het gaat over het eerste gesprek met de professional, de tijd dat dat duurde, dan is 2/3 daarover tevreden. En de vorige keer lag dat toch een stuk lager. Dat geldt ook voor de tijd tussen de toezegging van de levering en de hulp die men kreeg. Daar is 77, dus 3/4 positief over. Bij de vorige keer lag dat iets lager op 71%, dus 7 op de 10. Een andere vraag die we gesteld hebben in de vragenlijst is, wat hebben Gijnwijs-professionals tijdens het gesprek aan de orde gesteld? Dan is 3/4 die zegt dat de uitleg over hoe Gijnwijs kon helpen is aan de orde gesteld. 7 op de 10 dat een mogelijke financiële bijdrage gevraagd zou worden. Eveneens 7 op de 10 de uitleg over de procedure. En 6 op de 10 iets meer dat er een beroep gedaan zou kunnen worden op mensen in de eigen omgeving. En dat er ook gevraagd zou worden wat men zelf zou kunnen doen. In die onderste figuur zie je de ontwikkeling in de tijd. En daar zie je inderdaad op een aantal punten een lichte toename. En op sommige de uitleg over de procedure is het meest toegenomen. En ook de uitleg over hoe Gijnwijs kan helpen. Maar ook de andere onderdelen zie je een lichte stijging. Bij de volgende is specifiek ingegaan van in hoeverre is er inderdaad gesproken over wat de omgeving kan doen. En dan zie je dat bij 7 op de 10 is dat aan de orde geweest. Dus wat kun je zelf doen, wat kan je omgeving doen. En dat ligt iets hoger vergeleken bij 2018. Dat was toen 65%. Kijken we naar de onderste sheet. Dan gaat het over de aandacht. Wat mensen ervan vinden, de cliënten, dat er aan die onderdelen dat er aandacht aan wordt besteed. En dan zegt 45% dat ze dat goed vinden dit jaar. En vorig jaar lag dat aandeel wel hoger, was dat 62%. Maar het aandeel dat vindt dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt, is deze keer. Dus wat dat betreft is er meer begrip, denk ik, voor dat dat er komt. Want dat zegt nu de helft van de mensen. En vorig jaar gaf een kwart dat aan. Dan de vraag, wat is de uitkomst van het contact met Gijnwijs? En dan zie je dat 9 op de 10 geven aan dat ze de hulp hebben gekregen die ze via Gijnwijs hebben aangevraagd. Een klein percentage, 6%, zegt, ik ben op weg geholpen om zelf hulp te zoeken. Dus daarvan heeft Gijnwijs wel geholpen aan. En 5% is de aanvraag afgewezen. En als je dit dan vergelijkt met vorig jaar, is hierin niet zoveel veranderd. Daarnaast zijn vragen gesteld over wat vindt men nou van de geboden oplossing die men heeft gekregen. Dan zie je dat dit jaar geven 8 op de 10 aan dat ze de oplossing prima vinden. En dat die hen ook goed helpt. Vergelijk je dat in de tijd, vorig jaar was dat 3/4, dus een stijging naar 6%. En het jaar daarvoor was dat 64%. Dus echt duidelijk een opgaande lijn in de oplossing die men heeft gekregen, dat ze daarmee goed geholpen zijn. Dan heb je nog een deel van de mensen die geeft aan, en dat is 13%, die zeggen, het is voldoende, maar ik had graag een andere oplossing, maar ik ga met deze oplossing ook akkoord. En een klein deel geeft aan dat ze de oplossing eigenlijk onvoldoende vindt, maar dat is duidelijk een minderheid. Leidt de oplossing ook werkelijk tot verbetering van de zelfredzaamheid? Daarvan zegt 70%, dat is zeker het geval. 23% geeft aan, ja, maar slechts een deel. En 8% geeft eigenlijk aan van, nou nee, eigenlijk niet. Kijken we nou naar de ontwikkeling in de tijd en het aandeel dat aangeeft dat dat zeker het geval is, dan zie je ook daar weer een opgaande lijn. Is dat nu 70%, was dat vorig jaar 65% en de jaren daarvoor 63% en 62%. Dus ook hier een lichte verbetering. Dan de onafhankelijke cliëntondersteuner. Daarvan zie je dat de bekendheid daar nog behoorlijk tegenvalt. 1/4 van de cliënten geeft aan bekend daarmee te zijn. En als je dan aan die mensen vraagt die er dus bekend mee zijn, in hoeverre hebben ze het gebruikt, dan is dat nog eens 1/4 die het ook daadwerkelijk gebruikt heeft. Dan hebben we de klachtenregeling en de ombudsfunctionaris. De bovenste figuur is de klachtenregeling. 4 op de 10 geven aan iets meer, 44% dat ze die kennen, 7% heeft ooit gebruikt. Dit aandeel is niet heel veel, verschilt niet heel veel van vorig jaar. Toen was er 43% en 5%. De jaren daarvoor was inderdaad de klachtenregel minder bekend, want toen gold dat nog 37%. Kijken we naar de ombudsfunctionaris. Ook daar zie je die oranje balkjes iets toenemen. Dat is nu 22%, dus 1 op de 5 die daar bekend mee is. 5% die ooit gebruik daarvan gemaakt heeft. En bij de vorige meting was het 20%. De jaren daarvoor met 17% lag dat iets lager. Dan het cliëntervaringsonderzoek onder de WMO en de jeugd. Dit is het eerste onderdeel, gaat over de WMO. Ik wist waar ik naartoe moest met mijn hulpvraag. Iets meer dan 8 op de 10 geven aan dat ze dat wisten. 2/3 geeft aan dat ze snel geholpen zijn, 68%. En de medewerker nam mij serieus, dat is behoorlijk hoog. 9 op de 10 is van mening dat dat het geval is. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar een oplossing gezocht. Ook iets wat erg van belang is, 85%, dus 8 tot 9, vinden dat dat het geval is. Kijken we nou naar de ontwikkeling in de tijd, dan zie je dat dit jaar vooral het aandeel dat vindt dat de medewerker de cliënt serieus nam, dat is behoorlijk gestegen. En die samen naar een oplossing zoeken, geldt eigenlijk vanaf 2016, zie je een stijgende lijn, dus dat wordt steeds vaker gedaan. De kwaliteit van de ondersteuning dan, die ze krijgen. Ik vind de kwaliteit van die ik goed, nou dat vindt 8 op de 10 vinden dat. En een iets groter aandeel is van mening dat de ondersteuning die ze krijgen ook echt past bij de hulpvraag. vergelijken we dat met voorgaande jaren, dan zie je dat die kwaliteit, dat oordeel is ongeveer gelijk gebleven. De passendheid bij de hulpvraag, die neemt in ieder geval zeker in vergelijking met 2016, ligt die hoger. Maar daarnaast zie je dat die toch ook de afgelopen jaren iets stijgt. Dan de jeugdhulp. In hoeverre zijn zij tevreden over de toegankelijkheid van de voorzieningen? Ik kan de hulp krijgen die mijn kind nodig heeft. En deze vraag hebben we dus gesteld aan ouders en aan kinderen. En in de figuren staat dat het gaat om de hulp van het kind. Maar de jongeren kregen gewoon zelf de vraag van pas de hulp die je nodig hebt. Ook daar zie je dat 3 op de 10 zeggen dat dat zeker het geval is. En nog eens bijna de helft dat dat vaak het geval is.
Mevrouw dus, Borsten, mag ik u even onderbreken?
Ja.
Ik krijg allemaal vragen via de chat binnen
van mensen die vragen om duiding op de cijfers. U bent een opsomming aan te geven van de presentatie zonder daar een duiding aan te geven. En de mensen hebben behoefte om de cijfers geduid te krijgen. Zo, wat betekent dat nou? Wat gaat bijvoorbeeld Gijnwijs met deze cijfers doen? Kunt u daar iets meer over vertellen als alleen het opsommen van de cijfers?
Nou, op het einde heb ik wel nog conclusies. Ik denk dat het ook belangrijk is inderdaad om ook te kijken bij de gemeente van wat ze met de cijfers gaan doen. Wat wij hebben gedaan is, we hebben het onderzoek gedaan en wij laten zien wat de cliënten hiervan vinden. En wij laten ook de ontwikkeling in de tijd zien. En ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om met Gijnwijs en met de gemeente in gesprek te gaan. Dat zij inderdaad aangeven wat ze daarmee gaan doen. Want wij hebben dus gevraagd wat vinden ze ervan. Dat is wat ik ga vertellen. En daarna is dan de gemeente, denk ik, aan Gijnwijs. Wat betekenen nou die cijfers voor ze? En waar gaan ze mee in de slag? En wat vinden ze heel belangrijk en wat misschien wat minder belangrijk? Dus de duiding, denk ik, dat het belangrijk is om te komen van Nico en van Patrick.
Ja, dan is wel belangrijk, denk ik, in deze dat hij zeg maar een samenvatting geeft van de cijfers en een conclusie.
Want denk ik gewoon het opsommen van de cijfers, mensen kunnen zelf dit ook lezen en tot hun nemen. Dat voegt daar niet zoveel toe.
Nou, dat zou inderdaad ook kunnen. Maar ik bedoel, iedereen ziet het op dit moment en ik kan mijn mond houden. Maar ik denk dat het toch goed is als ik het vertel. Dan hebben mensen in ieder geval toch het idee van welke ontwikkeling zie je in de tijd.
Ja, als je zich daar inderdaad van op focust, wat precies de trends zijn, dat je de trends goed benoemt. Dat is misschien...
Okay.
Gaat u verder?
Ja, dan gaan we het tweede deel. Want dan hebben we de trend inderdaad in de jeugdhulp. Hoor nog eentje terug, Eline. Van kan ik inderdaad krijgen, mijn kinderen krijgen die de hulp die ze nodig hebben. Nou, dat zijn 6 op de 10 die gaven dat vorig jaar aan. Dat is gestegen naar 75%. Dus dat is duidelijk toegenomen. Ook het aandeel dat weet inderdaad waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Dat is van 2/3 gegaan naar 72%. Dus ook daar een stijgende lijn. En die is nog groter als we kijken naar de snelheid waarmee ze geholpen zijn. Dat was vorige keer gaf de helft dat aan en nu is dat 62%, dus 6 op de 10. Dus ook daar een stijgende lijn. De jeugdhulp hebben stellingen voorgelegd, gekeken over wat vinden ze van de uitvoering van de zorg. En dan zie je ook over de aspecten die hulpverleners kunnen aanbieden, dat ze daar over het algemeen heel tevreden over zijn. Dan het aspecten die aan de orde zijn gesteld, in hoeverre zijn ze met respect behandeld? Nou, dat is echt een overgrote meerderheid, dus 86%, 8 op 9 op de 10 vinden dat ze met respect behandeld worden. Dat gaat over de beslissingen die ze hulp, dat ze die ook samen inderdaad met de hulpverlening hebben vernomen. Men voelt zich ook duidelijk serieus genomen door de medewerkers van Gijnwijs. Men vindt dat ze goed geholpen zijn bij vragen en problemen. Een overgrote meerderheid, het groene gedeelte. De rode, dat is het aandeel dat er minder tevreden over is, dat is ongeveer 1 op de 10. Ik krijg voldoende informatie over de hulp. Ook daar is inderdaad 7 op de 10 zeggen dat ze dat krijgen. En ook de hulpvraag weten genoeg, of de hulpverlener weet genoeg om mij en mijn kind te helpen. Ook daar zitten we ongeveer op 2/3 die daar positief over is. Dan heb je de enige aspect wat iets minder wordt beoordeeld. Dan gaat het over de verschillende organisaties die goed samenwerken om de hulp te krijgen. En om de ouder en het kind te helpen. Dat wordt het minst beoordeeld van alle aspecten die naar voren zijn gelegd. Maar ook daar gaat het om 6 op de 10 die daar positief over zijn. Dan hebben we ook nog van, wat doet nou die hulp met het effect op hoe het kind opgroeit? Voelt het kind zich beter daardoor? Nou, daar geven inderdaad driekwart zegt, mijn kind voelt zich beter door de hulp die ik krijg. Gaat het ook thuis beter met het kind? Dat is een vergelijkbaar percentage. Gaat het ook beter met het gedrag van het kind? Ook daarbij zien we inderdaad dat 7 op de 10 vinden dat dat het geval is. Voelt het kind zich veiliger? Dat aandeel ligt wat lager. Maar ook daar is echt, even kijken, 6 op de 10 vinden dat dat het geval is. Maar je ziet het aandeel dat daar neutraal in is, dat daar eigenlijk geen antwoord of niet weet of dat het geval is of dat niet speelt. Dat is er ook bij 3 op de 10 het geval.
Voorzitter, zou ik een korte interruptie mogen plegen?
Nee, ik heb gezegd dat eerst de presentatie afgemaakt wordt. Meneer Elias, even geduld.
Maar daar ligt zelfs het probleem, voorzitter.
Nee, wordt eerst even de presentatie afgemaakt.
Ik ben een heel eind, denk ik, hoor. Als ik eerlijk ben. Laat ze overslaan? Oké. Okay. Medewerkers gaan we niet meer doen wat de medewerkers daarvan vinden. Hebben ze allemaal gelezen? Hebben ze hem gehad, de presentatie?
Ja, de presentatie is gedeeld.
Oké. Okay. Oké, okay, ik dacht dat dat niet het geval was vandaag.
Nee, dat is wel gebeurd.
Oké.
Okay. U bent
klaar? Dan wil ik toch nog even toch naar de conclusies.
Ja.
Als we die dan pakken. Want wij, wat dat betreft, ik wist inderdaad niet dat die presentatie gedeeld was. Ik ging ervan uit dat dat niet het geval was. Wij hebben echt al die jaren het onderzoek gedaan. Dus we hebben wat dat betreft schijnwijs vanaf het begin hebben we het onder de loep genomen. En wat je ziet inderdaad is dat vooral het afgelopen jaar een enorme positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Wij hebben ook cliënten gesproken. Ze zijn dus bijna over vrijwel alle aspecten te spreken. Wat wij in de gesprekken ook naar voren kwam, is dat ook de cliënten duidelijk merken dat schijnwijs naar de gemeente is gegaan. En dat ze daar heel positief over zijn. En bij de eerste metingen ging het eigenlijk vooral over de onbereikbaarheid van Gijnwijs, niet teruggebeld worden en dergelijke. En we merken dat nu de inhoud vooral gaat inderdaad over de beoordeling en de gesprekken over de inhoud en het proces. En ik denk dat de verbeterpunten die naar voren zijn gekomen, die zijn vooral uit de gesprekken naar voren gekomen. En als jullie de presentatie hebben gehad, dan neem ik aan dat jullie die ook tot jullie hebben kunnen nemen. Dan wil ik, dan denk ik dat nu Nico.
Oké. Dank u wel. Ik wil eerst nog even opmerken dat de heer Jan Kuiper, wethouder, en Ellie Eggegoor, ook wethouder, ook zijn aangesloten. Dus die luisteren ook mee. Daar kunt u zo meteen ook vragen aan stellen. De heer Kersten, ga uw gang.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het komt al een beetje terug in de conclusies. En denk ik dat het goed is om... Verstaat u mij goed?
Ja, ik versta u goed.
Ik denk dat het goed is om met elkaar even te constateren dat we vanaf dat we deze onderzoeken doen, dat is vanaf 2015, dit is voor de vierde keer, dat we...
Ik zie u alleen niet, meneer Kersten.
Oh.
Ik zie u alleen.
Camera. Nu wel?
Met zo'n camera uitzetten, aan het woord zijn. Ja.
U heeft me nu in beeld?
Ja.
Goed zo.
De heer Bolling, wilt u uw camera uitzetten? Ja, ga uw gang.
Oké. Dat we de eerste 2 jaren een hele lichte verbetering zagen. Dat we moeten constateren met het terughalen van Gijnwijs naar de gemeente. En Gijnwijs als een afdeling onderbrengen in de gemeente. Zeg maar vanaf eind 2017, begin 2018. Dat we vanaf dat moment een gestaag groeiende verbetering hebben moeten constateren. Daar zijn grote inspanningen voor verricht. Die inspanningen zijn niet alleen, die zijn financieel, maar die zijn ook inhoudelijk in opleidingen, in scholing, in verbeteren van de relatie met onze inwoners. Dat is één kant. De tweede kant is dat je ziet dat inwoners de afgelopen jaren steeds beter de weg weten te vinden naar Gijnwijs. Dus waar ik in het begin mensen echt nog hebben moeten wennen. Van het oude CIZ naar Gijnwijs, via de huisarts, et cetera, zien we nu dat de inwoner weet ons te vinden. En de samenwerking in de stad, huisartsen, fysiotherapeuten, met het maatschappelijk werk, met zorginstellingen, is de afgelopen jaren heel sterk verbeterd. Patrick Bolink, het afdelingshoofd van Gijnwijs, heeft dat vorig jaar ook al geduid. Dat met het invoeren van de methodiek krachtwerk er ook een stevig solingsvorm is ontwikkeld. En we zien nu dat ook heel langzamerhand terugkwam in de cijfers. Dus over het algemeen constateren wij met vreugde dat we voor dit jaar voor het eerst echt een stevige sprong zien in de verbeteringen en in de klanttevredenheid. En we hopen dat de komende jaren op deze wijze voor te zetten, zodat we uiteindelijk tot een niveau komen waar we met z'n allen van zeggen, dit is wat we willen. Dan doen we wat we moeten doen en we doen het goede goed. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan is de presentatie hierbij afgerond en dan kunnen de mensen vragen stellen. Er zijn al wat vragen binnengekomen. De eerste vragen zijn al van de heer Elias, die wil zelf de vragen stellen. Ik sta dat toe. Maar ik sta niet toe dat er een heel betoog gehouden wordt. Dus u mag de vraag zelf stellen, maar gewoon concreet en bondig de vraag stellen. Zodat we, want we hebben nog een groot aantal mensen die willen vragen stellen. Dus dat we de tijd een beetje eerlijk kunnen verdelen. De heer Elias.
Yes. Ik wil me voorstellen, voorzitter. Ik zal proberen kort en krachtig te houden. De eerste vraag die ik heb is, de respondenten hebben vooral contact gehad met Gijwijs over de hulp in de huishouding 46% en vervoer 33%. Met andere woorden, 8 van de 10 contacten ging daarover. En het is opvallend dat de helft van de respondenten aangeeft dat Gijwijs terugspellen naar aanleiding van de vraag die soms weken of maanden moest wachten. Wat is de reden dat zoveel inwoners moeten wachten als 80% gaat over enkelvoudige problematiek zoals huishoudelijke hulp en vervoer?
Dat is mijn eerste vraag.
En die vraag is voor?
Ik vermoed voor het afdelingshoofd, maar dat kan ik niet helemaal goed inschatten.
Ik heb een vraag voor jou. Zou mensen kunnen twee opties aanklikken?
Mevrouw Eggenhoorn hoor ik op de achtergrond.
Nee.
Kan je even naar voren?
Ja, Patrick.
Ik stel voor dat ik die vraag probeer te beantwoorden. De woningafdeling zoals Gijwijs. Ik heb goed te verstaan.
Het goed in beeld, maar er zit een echo. Dus kun je op
het galmt, ja.
Buiten zitten en de microfoon aan hebben staan.
Als dan iedereen de microfoon uitzet.
Ja, ja.
Ja, zo gaat het beter. Het is inderdaad zo dat er zo af en toe nog wachttijden zijn. Daar hebben we eind vorig jaar nog weer eens over gesproken met het college. En nog weer extra middelen beschikbaar gekregen om daar mee aan de slag te gaan. De coronacrisis heeft ons nu wat wind in de rug gegeven. Op dit moment hebben we bij Gijwijs geen wachttijden meer. Maar ook voordat de coronacrisis uitbrak, waren wij bijna boven Jan. Waren wij bijna zover dat we datgene wat we in de verordening hebben vastgelegd, namelijk 2 weken na aanmelding het keukentafelgesprek, daar voldeden wij praktisch altijd aan. Inmiddels voldoen we daaraan, maar nogmaals, daar doet ook de coronacrisis iets in. Dat wil niet zeggen dat vervolgens de inwoner ook binnen de 8 weken nadat wij klaar zijn, of kort daarna altijd krijgt wat hij beschikt heeft gekregen. Want soms zijn er bij de zorgaanbieders wachtlijsten. En niet soms, dat is dikwijls. En dat is wel een lastig materie. De huishoudelijke ondersteuning, daar hebben we met name eind vorig jaar gezien dat daar echt opnamestop was. Ja, dan kunnen wij indiceren wat we willen, maar dan loopt het niet door. Dus het is een complexe materie. Het klopt dat ook bij Gijwijs eind vorig jaar, begin dit jaar nog een te lange doorlooptijd was. En dan te lang is in plaats van binnen 2 weken, ze hadden op 3 weken, 4 weken, soms 5 weken het keukentafelgesprek. Inmiddels zijn we helemaal bij.
Mag ik nog een korte vervolgvraag stellen?
Ja, ga uw gang. Ik wou 5 vragen, dus ik neem aan dat u eventjes daar de...
Ja, nou het ging me eigenlijk met name om het begin van het traject. Dus er wordt contact opgenomen en dan duurt het soms nog weken of maanden voordat er wordt teruggebeld. Zo heb ik het althans gelezen, ik weet niet of dat correct is. En ik was met name benieuwd, waar zit hem dat in? Want ik kan me voorstellen, als het gaat over huishoudelijke hulp en vervoer, dat je ook gelijk een afspraak kan inplannen voor over maximaal 2 weken.
De heer Bolink.
Ja. Nee, het is niet correct dat er langer dan 6 weken gewacht hoefde te worden. En 6 weken is echt het langste. We hebben altijd het filter gehad op spoedzaken. En we hebben een versnelling gemaakt als het gaat om enkelvoudige problematiek. Bijvoorbeeld de regiotaxi, de herindicaties voor huishoudelijke ondersteuning hebben we versneld gedaan. En er zijn weken geweest waarin er gebeld werd en het soms wel 3-4 weken duurde voordat wij de professional op het huisadres konden laten aankomen. Maar heel dikwijls haalden wij het ook gewoon keurig in die 2 weken, soms 3 weken. Dus een langere periode heeft er niet tussen gezet.
Oké, dank u wel.
De volgende vraag, de heer Elias.
Ja, er zijn minder doorverwijzingen geweest door de huisarts in 2019 in vergelijking met 2018. Wil dat zeggen dat er meer directe doorverwijzingen door de huisarts zijn gedaan?
De heer Bolink.
Interessante vraag. Is best lastig om precies te duiden. De doorverwijzing van huisartsen zijn met name binnen de jeugdzorg. Mm-hmm. En daar kan ook een huisarts of de gecertificeerde instelling rechtstreeks een indicatie afgeven, verwijzing afgeven. We investeren daar vanuit de gemeente flink op door de POH's jeugd bij de huisarts hebben we dit jaar uitgebreid van 2 naar 3. En wij zien nu juist dat eigenlijk bij de huisartsenposten waar wij zijn aangesloten met POH jeugd, de huisarts niet meer rechtstreeks doorverwijst, maar die ouders of die jongeren op het spreekuur laat komen bij de POH. En daar zien we vervolgens dat we in 25% van de situaties dan via de POH nog een doorverwijzing doen. We zien eigenlijk dat we daarmee aan de voorkant veel kunnen afhangen, soms kort ambulante trajecten. En ik denk dat daar met name winst gehaald is en we proberen daar nog wat meer winst te behalen.
En begrijp ik daar goed uit als ik de vervolgvraag mag stellen, voorzitter?
Ja, ga je gang.
Dat op het moment dat we meer zouden inzetten op de praktijk ondersteunen, is dat het aantal directe verwijzingen nog verder zou kunnen gaan dalen. Begrijp ik dat goed uit uw bedrag?
Dat is in ieder geval wel een aanname. We hebben nu een aantal jaren gewerkt met de POH Jeugd. We hebben daar eind vorig jaar een evaluatie op gedaan en we zijn ons nu aan het beraden van ja, kunnen we nog middelen beschikbaar stellen, beschikbaar krijgen, om daar nog een kleine impuls aan te geven, omdat onze hypotheses op basis van de eerste ervaring, dat daar inderdaad een positief effect van uitgaat. Tegelijkertijd is er een situatie van schaarste, niet alleen Nieuwegein, maar landelijk. En moeten we goed zoeken naar ja, en waar zit je nou op in en met welke verwachting doe je dat? Nou, dat is het gesprek waar we momenteel middenin zitten. Maar de aanname is dat de inzet van POH Jeugd vanuit de gemeente bij de huisartsen, dat die wel degelijk effect heeft.
Oké, dank u wel.
Dat waren uw vragen, meneer.
Nee, ik heb er nog drie, maar ik twijfel een beetje, want ik wil mijn collega's natuurlijk ook voldoende ruimte geven om vragen te stellen. Dus ik laat het even nu om die keuze te maken.
U mag nog 1 vraag stellen, dan gaan we door naar de volgende.
Oké, dan zou ik een vraag over de jeugdhulp willen stellen. Slechts 18% is erg positief over de samenwerking tussen de verschillende organisaties. En 41% vindt dat voldoende. Is daar een aanwijsbare oorzaak voor? En wat wordt er gedaan om de samenwerking tussen de verschillende organisaties te verbeteren?
Meneer Bolink.
Ja, daar ben ik nog een keer. U stelt hele mooie vragen, hele terechte vragen ook. Als ik nu een aantal punten uit dit onderzoek moet halen, dan zou dit wat mij betreft ook een punt zijn. We hebben in de afgelopen jaren de basis op orde geprobeerd te brengen. Niet alleen geprobeerd, ik denk dat we daar in aan het slagen zijn. De basis komt steeds verder op orde. Steeds meer inwoners voelen zich goed gehoord. Zeggen van, nou, we worden goed geholpen. Waar echt nog winst te behalen is, nu niet meer alleen kijken binnen de afdeling. Niet dat we dat alleen maar binnen de afdeling kijken, maar nu de basis meer op orde is, kijken naar de ketenpartners. Beter het gesprek voeren met die zorgaanbieders. Wat doen ze nou eigenlijk om aan doelrealisatie te komen? Welke effectmeting doen we daarop? Hoe kunnen we die impuls met het lokale werkteam, met het voorliggend veld, met Mofactor, maar zeker ook met dik betaalde zorgaanbieders. Hoe kunnen we daar meer rendement voor de inwoners uithalen? Dat is echt iets waar we nu mee bezig zijn en mee bezig moeten.
Ja, oké. Dank u wel. En ik wil overigens ook een compliment geven voor alle mooie dingen die in de rapportage staan. Want daar ben ik niet mee gestart, maar dat komt u ook toe. Tot zover, voorzitter, van u.
Dank u wel. Ja.
Meneer NVVD, dank u wel. Dan gaan we door naar meneer Paul van Schiepkamp van GroenLinks. Die heeft ook een aantal vragen die wil stellen. Meneer Schiepkamp, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een aantal vragen. Eentje heeft te maken met keuzemogelijkheid voor keuze van een zorgaanbieder. Ik zie dat slechts 34% van de mensen aangeeft dat ze zelf een zorgaanbieder hebben kunnen kiezen uit meerdere opties. Mijn vraag is of dat een bewuste keus van de gemeente is om die keuzemogelijkheid zo beperkt te houden. En zo niet wat eraan gedaan kan worden om die mogelijkheid verder te gaan vergroten. Dat is de eerste vraag die ik heb.
Oké, meneer Bolink, is dat ook een vraag voor u?
Die vraag zal ik voor mijn rekening nemen, voorzitter.
Oké.
We hebben voor jeugdhulp en voor WMO ruim 200 aanbieders gecontracteerd. En uit die 200 aanbieders, afhankelijk van de zorgvraag, afhankelijk van de type vraag wat de inwoners hebben, kan men een zorgaanbieder selecteren. Dus het is niet zo dat er onvoldoende zorgaanbieders gecontracteerd zijn. Het is ook vaak de keuze van de inwoner zelf. Die kiest voor zorgaanbieder A, B of C.
Maar ik begrijp uit de enquête, uit de vraag, dat 34% zegt dat ze zelf hebben kunnen kiezen uit meerdere aanbieders. En dat suggereert dat er die keuzemogelijkheid niet geboden wordt.
Die keuzemogelijkheid wordt geboden daar waar die kan. Dus lang niet altijd is die keuzemogelijkheid. Soms zijn er zodanig specialistische vragen waarvoor maar enkele aanbieders beschikbaar zijn. En ten tweede, vaak bij de aanbieders is de werkdruk ook erg hoog. Collega Patrick Borik zei het net ook al. Ook daar ontstaan wachttijden zo langzamerhand. Dus die keuzemogelijkheid wordt soms ook beperkt door de praktijk.
Oké, bedankt.
De heer Paul, dat waren uw vragen?
Nee hoor, ik had er nog een paar. Die hebben vooral te maken met wat er nog niet goed gaat. Het is heel mooi om te zien dat er heel grote tevredenheid is. Dat zo'n beetje schommelt tussen de 65, 80 en soms een uitschieter naar de 90%. Ik ben ook altijd wel geïnteresseerd in wat er blijft liggen. Mensen waar het niet goed gaat. Dan is mijn vraag om wat voor situaties gaat het dan? Gaat het bijvoorbeeld om hele complexe zorg? Gaat het om meervoudige zorg? En wat voor impact heeft het op de kwaliteit van leven van de mensen waar het dus nog niet goed gaat? En mijn vraag is of het niet zinvol zou zijn om daar een verdiepend vervolgonderzoek op te gaan doen, omdat dat in wezen ook heel bepaald is voor de basiskwaliteit die geboden wordt.
Dat klinkt mij een hele politieke vraag. Ik denk één van de wethouders.
Voorzitter, ik denk dat daar ook wel eerst een inhoudelijke reactie op gegeven kan worden. Dus ik zou graag aan de heer Bolink willen vragen om daar een eerste reactie op te geven.
Oké, de heer Bolink.
Ook hiervoor geldt wel weer dat dit wel de vinger op een, ik wil niet zeggen een zere plek, maar een ingewikkelde plek is. We hebben in de stad niet alleen te maken met enkelvoudige problematieken. We hebben ook niet te maken met alleen inwoners die na overloop van de motivatie. We hebben ook niet te maken met alleen maar inwoners die beschikken over voldoende reflectief vermogen om te kijken, wat is nu mijn eigen aandeel, wat is mijn situatie, wat zou ik daarin kunnen beïnvloeden en wat heb ik daarin nodig van de anderen. Voorbeeld, we zijn gestart met een outreach team. Daarin komen in de meest, soms zelfs ellendige situaties, zeer complexe situaties, waarin wij met elkaar, met ons vol verstand zeggen, maar hier moet echt wat in veranderen. Maar de inwoner daar toch dikwijls heel anders over denkt. En in dat soort situaties is er veel deskundigheid aanwezig. Zijn er ook veel gemotiveerde betrokkenen, soms uit het netwerk. En soms is het netwerk heel smal. En dan gaan we kijken naar toch meer maatwerk met zorgaanbieders, met ketenpartners. Maar dit zijn wel de complexe situaties waar niet makkelijk een doorbraak te forceren is. En een van de winstpunten die ik dan wil benoemen, we hebben de basis op orde gebracht. We hebben steeds meer zicht op dit soort situaties. Huisartsen weten ons te vinden, de politie weet ons te vinden, de corporaties weten ons te vinden. Maar dat wil niet zeggen dat we het vervolgens ook altijd makkelijk kunnen doorbreken. Dat is iets zeggend over de samenleving. Ook even een vinger naar onszelf. Ik gaf net al aan, de basis is meer op orde. We zijn er niet, de basis is meer op orde. Waar we nu echt voor de stad nog meer rendement uit kunnen halen, is die integraliteit, die ketensamenwerking, die systeemwereld ontschotten en om die leefwereld heen gaan staan. Ik denk dat er nog te vaak inwoners zijn, inwoners dan even de andere categorie, van goede wil, die wel graag vooruit willen. En dan weer te maken hebben met een geinwijs professional en dan weer met drie verschillende aanbieders. En wij als hulpverleners, als systeemwereld, hebben daar nog niet het juiste antwoord op. Ik zie dat als een van de grote uitdagingen voor dit jaar, volgend jaar. Daar kunnen we en moeten we in verbeteren.
Meneer Bolink, dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Van der Sluizen van het CDA. Dus meneer Paul, als u de camera uit wilt doen. Mevrouw Van der Sluizen die wil een vraag stellen over het onderzoek doelgroep 14 tot 14 plus. Ga uw gang.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag. Er is onderzoek gedaan en daar hebben ze de ouders van kinderen onder de 14 antwoord gelaten. En bij de jongeren hebben ze bij 14 plus gekozen. Waarom niet bij allebei, zowel jongeren als ouders? Dus zowel bij 14 min als 14 plus.
Ja, dank u wel. De heer Bolink?
Nee, ik denk dat ik...
De onderzoeker.
Ja, de onderzoeker. Ben ik in beeld?
Ja.
Wij hebben inderdaad die keuze gemaakt. Vorig jaar zijn alleen maar, of tot nu toe zijn altijd alleen maar de ouders benaderd. Ook omdat kinderen anoniem in zorg kunnen zijn. En om die reden hebben we deze keer hebben we besloten van hoe kunnen we toch ook eens de verhalen krijgen van de jongeren. Omdat jongeren anoniem in zorg kunnen zijn, hebben we besloten om die op een andere manier te benaderen. Dus hebben we een e-mail gestuurd, zodat er geen brief thuis op de mat valt. En op die manier hebben we dus jongeren direct aangesproken. En uiteindelijk hadden ze een directe link op de e-mail om mee te doen aan het onderzoek. En uiteindelijk bleek achteraf toen wij gingen bellen, dat er ook inderdaad vaak de berichtgeving bij de ouders terecht kwam. Die had ik dan aan de lijn en uiteindelijk op die manier toch bij de kinderen terechtgekomen. Maar ik denk dat het net een behoorlijk winstpunt is bij deze meting, dat we ook de jongeren zelf aan het woord hebben gehad. Want dat is echt de eerste keer en ik vind een behoorlijke groep die mee heeft gedaan. Ik heb vrij veel telefoongesprekken gevoerd en ik vond echt, ze waren heel enthousiast, allemaal bereid om mee te doen. En ook daar vind ik, als je de verschillen ziet tussen de ouders en de jongeren, vind ik het heel opvallend dat ook jongeren heel positief zijn over de hulp die ze gekregen hebben. Dus dat verschil is ook heel leuk om te zien. Dus wat dat betreft, vorig jaar waren het alleen maar de ouders en nu vind ik het winstpunt dat ook de jongeren deze keer aan het woord zijn geweest om mee te doen.
Mevrouw Borsten, dank u wel. Gaan we door naar de heer Gommie van Lokale Vernieuwing.
Een goedenavond, voorzitter, dank u wel.
Ik heb een vraag, teruglopende bekendheid, onafhankelijke cliëntondersteuning.
Ja, en die was al door meneer Elias gesteld en die kreeg een goed antwoord. En mijn volgende vraag is, en dat heeft daar misschien mee te maken, dat, de reden contact met Gijnwijs, en dat is dat voornamelijk contact over de huishouding en contact over vervoer. En de belangrijke dingen, althans in mijn ogen, wat eigenlijk het belangrijkste moet zijn voor Gijnwijs, de moeilijke zaken als geldzaken, mantelzorg, psychische klachten, woningaanpassing enzovoort, jeugdhulp. En heeft dat misschien te maken doordat er dus via de huisartsen misschien te weinig doorverwijzingen zijn, dat dat juist de reden dat Gijnwijs die vragen die in mijn ogen, in onze ogen zo belangrijk zijn, niet bereiken?
De heer Bolink, denk ik.
Nou, als we kijken naar gewoon het aantal aanmeldingen, als ik kijk naar het eerste kwartaal van 2020, en er zit een stukje coronaperiode al in vanaf half maart, en toch zien we bij jeugd een toename van 8% aan vragen. Dus in het eerste kwartaal hebben we alweer 8% meer aanvragen gehad, meer meldingen gehad, dan een jaar ervoor. Dus mijn aanname is dat de inwoners, en dat blijkt ook wel uit onderzoek, ons steeds beter weten te vinden. Er zijn ook veel inwoners die bijvoorbeeld via Gijnwijs op school, dat is een groot team van circa 10 professionals, geleerd aan alle scholen, basisscholen en voortgezet onderwijsscholen in de stad. Wij merken dat er ook via die scholen gewoon in toenemende mate met de ouders, met de jongeren die daartoe in staat zijn en de Gijnwijs professional het gesprek wordt gevoerd. Dus ik zie eigenlijk een tendens waarin we eerder aan het bedenken zijn van goh, wat een toename en hoe kunnen we het allemaal rondkrijgen met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat het effectief blijft? Ik zie niet zozeer dat er in de stad heel veel hulpvragen blijven liggen. Ook niet de complexe situaties.
Dank u wel. Dan heeft mevrouw van der Sluis van het CDA nog een andere vraag. Zijn er ook cijfers bekend wat er uiteindelijk gebeurt met cliënten die niet de juiste hulp krijgen? Dat is denk ik ook voor mevrouw Borsten. Of daar ook cijfers van zijn.
Sorry, nog één keer de vraag, want ik was met een andere vraag bezig.
Zijn er ook cijfers bekend van wat er uiteindelijk gebeurt met de cliënten die niet de juiste hulp kregen?
Nee, volgens mij zit dat er niet in. Nee. Nee.
Ja.
Nee? Oké. Okay.
Niet uit het onderzoek in ieder geval.
Niet uit het onderzoek. Nee, duidelijk, dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Bijvoet van de SP. Mevrouw Bijvoet heeft ook twee vragen. Mevrouw Bijvoet, stel uw vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, naarmate de bijeenkomst vordert, komen er wel antwoorden op mijn vragen. Maar ja, ik wil toch de gelegenheid nemen om hierin mee te praten. Want dit is een onderwerp dat de SP natuurlijk zeer aan het hart gaat. Rondom de tijd van het dieptepunt, rondom Geinwijs in 2016... zijn we heel druk geweest om alle problemen in kaart te brengen. We hebben veel signalen gehad van de omgeving, van de inwoners. En we zijn dan ook heel blij om te zien dat er nu echt zo'n stijgende lijn zit in al die uitkomsten. Het is een goede stap geweest om het terug te brengen bij de gemeente. Ja, ik heb de zorg over waar de reden waarom, waarom de transitie heeft plaatsgevonden en waarom de WMO naar de gemeente is gegaan, is onder andere geweest zodat er één regisseur zou kunnen zijn op één gezin. Dat was het vlaggenschip van deze hele transformatie, deze transitie. En die zien we inderdaad niet goed uit de verf komen uit deze uitkomsten van dit onderzoek. Meneer Bolink heeft er al iets over gezegd, dat dit het speerpunt moet gaan worden. En daar zijn wij het mee eens. Want,
u vraagt mevrouw Bijvoet.
Ja, en de vraag is inderdaad of meneer Bolink hier, hierop doelde. Toen hij zei van, nou, hier moeten we aan gaan werken.
Mag ik dat aan meneer Bolink vragen?
Ja.
Meneer Bolink, wilt u daar even op reageren? Of dit het inderdaad het speerpunt is van Geinwijs? Vanuit de transformatie?
Niet van Geinwijs.
Ja, niet zozeer van Geinwijs. Dit is, ik denk dat dit ook weer de spijker op zijn kop is. De transitie en transformatie had denk ik een aantal oogmerken. Een van de oogmerken was de regie dichter bij de inwoner organiseren. En daarom de gemeente verantwoordelijk maken voor naar al die financieringstromen en al die zorg die daaruit voortkomt. Bij Geinwijs zijn we daar hard mee bezig. Er is door de gemeenteraad ook gekozen om bijvoorbeeld het lokale werkteam onder te brengen bij Geinwijs. Dat zijn organisatorische ingrepen die, ja, eerst ga je zorgen dat dat gaat landen. En volgens in het landen, ja, moet je ook nog zorgen dat het gaat werken, dat het effectief wordt. En het lokale werkteam is daar een mooi voorbeeld van. Hè. Dat gaat dan opeens over werk en inkomen, gaat over participatie, gaat over meedoen naar vermogen. Ja, dat sluit natuurlijk prachtig aan bij zaken in de WMO. Mensen die op de bank zitten, die vastlopen, die begeleiding nodig hebben. Maar die hebben eigenlijk ook participatie nodig. Die hebben eigenlijk ook een werkbegeleider nodig vanuit het lokale werkteam. En laten we dat nu niet allemaal in verschillende loketjes organiseren, maar laten we proberen om dat integraal te doen. Dus ik denk dat dat absoluut is datgene waar de gemeenteraad de Nieuwe Gein voor heeft gekozen. En met het terugbrengen van Geinwijs bij de gemeente en binnen Geinwijs het outreachteam positioneren, het lokale werkteam positioneren, de jeugdhulp en WMO. Natuurlijk ook gewoon onderwijs. Leerplicht is vorige week ook gepositioneerd bij een herinrichting binnen de poort van Geinwijs. Daarmee is eigenlijk in de organisatorische zin hebben we binnen het sociaal domein de uitvoering erg mooi gepositioneerd. Erg mooi bij elkaar gebracht. Maar om er vervolgens ook een vloeiend geheel van te maken, om die systeemwereld verder te ontvlechten en ervoor te zorgen dat die systeemwereld doet wat die leefwereld nodig heeft. Dat is wat ik net ook al probeerde aan te geven. Ja, dat is waar we al mee bezig zijn. En daar zijn successen in. Maar daar kunnen we in verbeteren. En daar moeten we in verbeteren. En daar zijn we dit jaar mee bezig. En daar zullen we mee bezig blijven.
Volgens mij zitten jullie op één lijn met elkaar. Mevrouw Bijvoet, heeft u nog een doorvraag?
Ja, want ik gaf aan dat ik een tweede vraag had. Maar ik ben heel blij met het antwoord van de heer Bolink. En het klopt, het is landelijk natuurlijk. Het gaat niet alleen over Nieuwegein. De tweede vraag behelst de medewerkers van het grootste gedeelte van de medewerkers gaf aan dat ze te weinig tijd hebben om de hulpvraag goed in kaart te brengen. En dat vind ik moeilijk te verteren, want een goed begin is het halve werk. Dus de tijdstekort van die medewerkers, ja, daar zou ik iets meer over willen weten. En wie het moet beantwoorden, de heer Kersten misschien, of de wet, dat weet ik niet.
Ik denk dat meneer Bolink daar misschien het eerste antwoord over kan geven. Meneer Bolink.
Ja, meneer Bolink is dan veel aan het woord, maar ook deze vraag, mijn handen jeuken.
U zegt zinnige dingen. Dus,
dat is goed om te horen. Dat is goed om te horen. Ik kom van oorsprong uit de uitvoering. Ik heb jarenlang zelf in gezinnen gewerkt en daarna ben ik leiding gaan geven. En daar ga ik nog steeds mee voor, maar voor mij is de inhoud leidend. En ik vind het heel erg belangrijk dat de medewerkers, onze core business, het verlengstuk naar de inwoner, dat die voldoende tijd hebben. Tegelijkertijd werd er straks ook een vraag gesteld, heel terecht, over de doorlooptijd. Het is altijd zoeken naar de juiste balans. Hoe kunnen wij nu met inwoners aan de ene kant voldoende tijd hebben, aan de keukentafel het goede gesprek voeren en als nodig is nog twee keer terugkomen. En aan de andere kant, er is ook een hoge instroom. Ook dat is een landelijke trend. We zien alle gemeentes daarmee worstelen. En we willen ook niet dat ze te lang moeten wachten. Dus het is steeds weer zoeken naar hoe zorgen we ervoor dat we inwoners de tijd geven die ze nodig hebben, die wij met ze nodig hebben. En vervolgens zeg ik ook tegen mijn medewerkers, niet met een zweep, maar zeg ik wel van, hey mensen, kom op, maak ook voort, want er staan al nieuwe inwoners aan de poort. En in dat dilemma heb ik gezien dat er bij de gemeente Nieuwegein, meneer Kersten zei dat dus straks ook al, flink is geïnvesteerd. Er is fors geïnvesteerd om Geinwijs op orde te krijgen. En daar is ook ergens wel een einde aan. Je kunt niet blijven opplussen. Dan moet je ergens weer gaan zoeken naar efficiëntie in je werkprocessen. En hoe kun je dan wat differentiëren? Hoe kun je de enkelvoud vragen met meer snelheid doen en voor de complexere zaken meer tijd krijgen? Nou, ik kan er nog veel meer over vertellen.
Dat gaan we niet doen. Daar is geen tijd voor vanavond.
Nee? Oh, jammer. Dan hou ik het hierbij.
Er is nog een...
Dank u wel, voorzitter.
Ja. Ik wou mevrouw Van der Sluis nog even de gelegenheid geven om nog een doorvraag te stellen over haar eerdere vraag, denk ik, over het onderzoek wat is uitgevoerd.
Ja, ik had gevraagd over waarom 14 plus en 14 min. Want ze hebben de jongeren gesproken, die zijn 14 plus. En de ouders, dat waren allemaal 14 min. En het zou juist zo mooi zijn als je het vergelijk kan maken hoe ouders er tegenover staan als zoveel jongeren. Dus dezelfde leeftijdsgroep. Dus waarom is die keuze zo gemaakt om 14 min ouders en 14 plus jongeren?
Mevrouw Beste.
De grens ligt bij de ouders, die ligt op 16 jaar. En dat is gepakt omdat we inderdaad, kinderen ouder zijn dan 16 jaar, dan kunnen ze anoniem in zorg zijn. En dan mag je dus inderdaad, dan willen we niet de kinderen benaderen op het thuisadres. Andersom heb je dus inderdaad, je hebt wel een groep die inderdaad dubbel is. De kinderen van 14 tot 16 jaar, daarvan zijn zowel de kinderen als de ouders benaderd. En daaronder zijn inderdaad, ik denk ook qua leeftijd, voor de kinderen om ze te vragen inderdaad om antwoord te geven, dat daar die scheiding ligt bij 14 jaar. Dus je hebt een overlap. Je hebt een overlap tussen 14 en 16. Dan heb je ze alle twee. Maar vanaf 16 jaar, dan kun je het risico niet nemen. Dus dat hebben we ook niet gedaan. En onder de 14 zijn de ouders benaderd.
Oké, want in het onderzoek stond alleen 14 min ouders en 14 plus jongeren. Nee, dus vandaar mijn vraag.
Dus tot 16, ja.
Oké, dank u.
Dan ga ik door naar de heer Gommie van Lokale Vernieuwing. Die heeft nog een vraag over de medewerkers. Geinwijs niet enthousiast over het gebruik van de websitebezoek. Wat moet daaraan veranderen?
Trouwens, voorzitter.
Dat zegt u?
Ja, dat klopt, voorzitter. Dat klopt, voorzitter. Dat zag ik, dat las ik. En de vraag is natuurlijk, wat bekeert er aan die website? En wat moet er verbeterd worden dat de medewerkers wat meer vertrouwen en wat meer en makkelijker met de website kunnen maken, werken?
Oké. De heer Bolink.
Ja, de website is primair bedoeld voor de inwoners. Daar is veel informatie te vinden over allerlei voorzieningen. Of dat nu over het vrijwilligershuis gaat. Of hoe je zelf op zoek kunt naar een rollator. Want niet alles hoeft via maatwerk bij een gemeente. En daar staat heel veel informatie op. En die website is vooral bedoeld voor inwoners. Dus dat mijn medewerkers daar wat minder van gecharmeerd zijn, dat kan ik mij op zich voorstellen. Inwoners zijn er ook nog niet altijd helemaal gelukkig mee. En ik denk dat dat herleidbaar is, te verklaren is uit het gegeven dat ook de website eigenlijk in de afgelopen jaren, meneer Kester is daar onder andere mee bezig geweest, die zijn we aan het verbeteren, die zijn we aan het upgraden. Ik hoor daar inmiddels ook positieve geluiden over, maar hij is primair bedoeld voor inwoners en niet zozeer voor de geheimwijsprofessionals.
Meneer Gumi, is dat voldoende antwoord op uw vraag?
Dank u wel. Ik had nog een vraag aan meneer Bodink. Die hij iets eerder had beantwoord. En dat ging namelijk over de POH, als ik het goed gehoord heb. POH, zeg ik dat goed, meneer Bodink? Ja. En dan is de vraag is, kan die als u daar, als veel mensen niet via de huisarts komen, maar via POH binnenkomen, kan dat ook in de evaluatie meegenomen worden?
Meneer Bodink.
Ja, u zei het goed hoor, POH, al die afkortingen altijd, dat staat voor de praktijkondersteuner bij de huisarts. En die is eigenlijk landelijk, zie je bij de huisartsen, dat die zowel is voor de volwassenen als voor jeugd. Volwassenen wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeraar. En als een gemeente graag wil dat er ook POH jeugd is, dan moet dat uit het jeugdbudget, uit eigen middelen. Nou, daar is een nieuwe gein voor gekozen. En dat is een klein gedeelte van de jeugdhulp die geboden wordt. Er zijn ouders die komen met hun kind bij de huisarts. En dan proberen we met die POH daar eigenlijk een extra filter op te zetten. Om te kijken, van, nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Kan er voorliggend wat? Moet er toch een maatwerkvoorziening zijn? Moet er bijvoorbeeld GGZ-onderzoek komen? Maar dat is een minderheid van het aantal inwoners dat zich meldt voor jeugdhulp. Ik weet niet of ik daarmee iets meer toelichting heb gegeven.
Ja.
Ja?
Ja, nog wel wat u noemt.
Ik wil doorgaan naar de laatste anders komen we in tijd.
Heel even. Omdat
ik ben voldoende aan het woord geweest. Ik ga door naar mevrouw Verbeek. Van ieders belang. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Mijn vragen zijn al beantwoord. Ik houd kort.
Oké. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Verdam. Voor de laatste vraag. De heer Verdam.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik heb inderdaad een laatste vraag. Hoe gaat geheimwijs de inhaalslag maken met betreffende vraagstellers, bewoners met een indicatie, die in het verleden het geluid hebben gehoord, daar hebben we geen geld voor. Want dit vind ik heel treffend.
Wilt u even in de camera kijken, meneer?
Jawel.
Want,
ik kijk ook even op mijn tweede scherm. Ja. Ik hoor gelukkig veel goede geluiden vanuit de samenleving over de medewerking van geheimwijs en de opvolging van indicatievragen. Maar ik hoor ook nog steeds geluiden van een aantal inwoners die in het verleden te horen hebben gehad. Ja, mevrouw, we kunnen niet, of meneer, we kunnen niet voldoen aan uw aanvraag omdat we er geen geld hebben. Ik word jaarlijks gebeld door medewerkers van geheimwijs om te vragen of ik huishoudelijke hulp wil. Ik ben zelf aanvrager van hulp. Maar ik hoef geen huishoudelijke hulp. Maar de inwoners die andere vragen hebben, andere hulpvragen hebben, worden niet nagebeld. Bent u nog tevreden? Voldoen wij nog steeds aan de hulpvraag?
Als de vraag
daar wil ik graag wat meer informatie over.
Ja, u bent heel erg warrig in uw vraagstelling. Kan u concreet een vraag stellen? Want
mijn vraag is gewoon, van in hoeverre gaat geheimwijs ook de inhaalslag maken op bewoners die een hulpvraag hebben? Die is afgewezen.
Die is afgewezen, oké. Okay.
Vanwege financiën. Want die financiën zijn er, alleen ze werden in het verleden anders besteed of anders beoordeeld.
Heer Bodink.
Ik denk dat de wethouder hierop reageert.
Ja, dat klopt.
Mevrouw Schouw.
Dank voorzitter. Ik probeer ook de vraag van meneer Verdam kijken of ik hem goed kan beantwoorden. Of ik hem goed begrepen heb. Ik denk wat echt in geheimwijs gebeurd is de afgelopen jaren, is dat er volop is geïnvesteerd om die basis op orde te brengen. Zodat wanneer mensen bellen, ze ook op een goede termijn een antwoord krijgen. En u heeft zeker een punt, in het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Dus we hopen ook echt dat die mensen die in het verleden een negatieve ervaring gehad hebben, toch, en ze hebben nog hulp nodig, nog wel die vraag bij ons stellen. Maar in ieder geval denk ik wel dat de basis nu wel zo op orde is, dat wanneer mensen bellen, ze ook wel een antwoord krijgen op een vraag.
Heeft dat voldoende antwoord op je vraag?
Dat is voldoende. Ik ben blij ook met het extra initiatieven en de betrokkenheid van Geinwijs bij de bewoners. Maar nogmaals, we hebben een inhaalslag te doen. En nogmaals, ik krijg ook minder geluiden van klachten. Dat is heel mooi. Maar ik merk gewoon dat er een vrees is bij bewoners om alsnog weer de vraag neer te leggen bij Geinwijs.
Dat is een geloof, meneer
Schamp. Dat wil ik benadrukken.
Dan dank ik iedereen hartelijk voor hun bijdrage. En wil ik dit agendapunt gaan afsluiten. Het is inmiddels 9:50 geweest. Dank ook aan de wethouders en aan de ambtenaren voor de ambtelijke ondersteuning. En dan schors ik de vergadering voor 5 minuten. En dan gaan we over voor 9:55 gaan we verder met het volgende onderdeel. Beleidsnotitie wereldwijs. Goedenavond, mijn naam is Henkje Schat en ik ben uw voorzitter voor het laatste agendapunt van deze avond in dialoogvorm, namelijk mondiaal beleid, beleidsnotitie wereldwijs. Hartelijk welkom raads, commissieleden en collegeleden en iedereen die deze vergadering live volgt via Facebook of YouTube. We vergaderen weer digitaal, dus de afspraken voor digitaal vergaderen gelden en specifiek die afspraken voor die dialoog. Er zijn al vragen binnengekomen vanuit de VVD van Marco Dijkstra. Die zal ik zo meteen als eerste het woord geven. Nadat de heer Wolters en Celine van der Meer misschien een korte intro hebben gegeven. Dus ik geef zo meteen eerst het woord aan meneer Wolters voor een korte intro. En vervolgens zal Celine van der Meer de resultaten presenteren. De presentatie staat overigens ook op IBAPS. Ik stel voor om zoveel mogelijk de vragen na de presentatie te stellen. Dit is een dialoog en u kunt met uw vragen input meegeven. Ik vraag u om via de chat aan te geven als u over een bepaald onderwerp het woord wil voeren. Ik geef dan nu het woord en vraag daarna aan de organisatie en het college om hierop een antwoord te geven. Nu eerst de heer Wolters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond iedereen. Vorig jaar heeft u een brief ontvangen over de in voorbereiding zijnde notitie over mondiaal beleid. U heeft de conceptversie van de aangekondigde notitie ontvangen, die zat bij de stukken. En het is de bedoeling dat we daarover vanavond in gesprek gaan, zodat u kunt aangeven wat u belangrijk vindt voor de definitieve versie van de notitie. Maar voor het zover is, wil ik kort even ingaan op waarom mondiaal beleid van belang is. Eigenlijk laten de gevolgen van COVID-19 ons op een confronterende manier zien dat we niet losstaan van de rest van de wereld. Zeker niet als Nederland, maar ook helemaal niet als Nieuwegein. In deze tijd hebben we meer dan ooit te maken met problemen met een internationaal karakter. Niet alleen problemen, ook kansen. En juist door vele handelscontacten, het makkelijke reizen, digitalisering, is de wereld kleiner geworden. Grenzen vervagen. Kortom, we zijn onderdeel van de wereld. Dat is ook de reden waarom in de notitie gekozen is om de Sustainable Development Goals, afgekort de SDG's, in een goed Nederlands de duurzame ontwikkelingsdoelen. Voorheen werd er ook wel gesproken over People, Planet, Profit. Om die als uitgangspunt te nemen voor de notitie mondiaal beleid. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat het echt gaat over wereldwijde uitdagingen waar iedereen mee wordt geconfronteerd en iedereen aan kan bijdragen. De inzet van gemeenten is daarbij onmisbaar, omdat veel van de doelen raakvlakken hebben met het gemeentelijk beleid. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als het terugdringen van ongelijkheid en aan het bevorderen van een leefbare en veilige omgeving. In de eerder genoemde brief, die ik al even heb aangehaald, is ook al aangegeven dat de twee pijlers zich kenmerken van het nieuwe beleid. De eerste is zeg maar het gemeentelijk beleid. Wat kunnen wij als gemeente vanuit ons beleid doen om een bijdrage te leveren aan de SDG-doelen? En in tweede plaats, en zeker niet in de minste plaats, de stad. Hoe kunnen wij initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de SDG-doelen? Beide pijlers leveren een bijdrage aan de SDG-doelen, maar ook leveren ze een bijdrage aan mondiale bewustwording. Ik ga hier nu niet verder op in, want anders maak ik het gras voor mijn voeten Celine van der Meer weg, mijn collega Celine van der Meer. Zij geeft zo dadelijk een korte presentatie over de notitie, bedoeld als een soort van samenvatting van de notitie. Tot slot van deze korte inleiding nog even het doel van vanavond. We willen heel graag van u weten wat u van de notitie vindt. Wat wilt u ons meegeven voor de uiteindelijke notitie die u later dit jaar ter besluitvorming voorgelegd krijgt? Voorzitter, via u geef ik graag het stokje aan mijn collega Celine van der Meer.
Mevrouw van der Meer, voor de presentatie. Ga uw gang. Meneer Dijkstra, wilt u uw camera even uitzetten?
Kan iedereen nu zien? Klopt dat?
Ja, maar ik kan u heel slecht horen. U bent heel zachtjes.
Kunt u mij nu beter horen?
Ja, zo is het beter.
Goed. Goedenavond.
gemeenteraad. Ik ga dus kort een presentatie geven waarbij ik samenvat slash een overview geef van de conceptbeleidsnotitie mondiaal beleid.
Nog een beetje harder. U was net beter. Het microfoontje zakt weer weg, denk ik, of zo.
Ik hou hem bij me. Ik zal proberen iets harder te praten. Misschien helpt dat.
Ja, dat helpt.
Oké, doe ik dat. Goed. Wat zijn de Sustainable Development Goals? Het zijn in feite de opvolgers van de millenniumdoelen die tot 2015 liepen. Plat gezegd waren dat doelen die van rijk naar arm gingen. En de 17 SDG-doelen zijn veel omvattender. Het gaat ook over armoede en honger en sterfte, maar ook over onderwijs, klimaat, duurzaamheid. Het zijn veel ambitieuzere doelen. Deze doelen zijn ook breed tot stand gekomen. Dus niet alleen de VN en landelijke regeringen hebben input gegeven, maar ook universiteiten, individuen, organisaties in heel breed scala. En bovenal, de SDG's zijn een goed uitgangspunt omdat we er allemaal mee te maken hebben, wereldwijd. Dus ook in Nederland. Neem bijvoorbeeld de droogte, waterbeheer, land- en tuinbouw. Dat raakt ons allemaal. En daarom vinden we ook dat we een bijdrage moeten leveren. Dus waarom zetten we in op deze doelen? Wat ik net al zei, dus dat heb ik gehad. De SDG's binnen de gemeente. Omwille van de tijd zal ik ook proberen een beetje tempo te houden, dat we genoeg tijd overhouden voor de input.
Ja.
We doen al heel veel binnen bestaand beleid als je kijkt naar waar de overheid verantwoordelijk voor is en waar we ons voor inzetten. Dat komt ook voor een heel flink deel terug in de SDG's. We benaderen in die zin de SDG's integraal. En we willen ook specifiek kijken hoe we aansluiting kunnen vinden. Dus daarvoor zijn twee belangrijke punten: het duurzaamheidsprofiel en het maatschappelijk verantwoord inkopen. Je kunt ook de visual zien op pagina 6 van het voorstel. En om even kort nog een aantal voorbeelden te noemen van waar we als overheid al bezig zijn. Nou, het MVI noem ik net, Social Investment, Milieu, Sport, Onderwijs, Armoede, Schuldhulp. Het zijn allemaal onderwerpen waar we op actief zijn. We hebben bewust gekozen om binnen het beleid dus voor focusdoelen te kiezen. Deze 5 om precies te zijn. Dat betekent niet dat we de andere doelen uitsluiten, want we doen het al heel veel als overheid. Maar om vanuit mondiaal beleid focus aan te doen voor onszelf, maar ook naar buiten, hebben we deze doelen voorgesteld. Het thema armoede is natuurlijk een thema wat bij uitstek een overheid een verantwoordelijkheid heeft en in nog steeds groeiende mate de lokale overheid. Dus we willen daarom ook vooral kijken.
De presentatie is weg. Ik zie nou mezelf.
Er zijn de aanpak laagletter, bijvoorbeeld betere buurten, transformatieagenda. En specifiek willen we van mondiaal beleid kijken wat we binnen geldwijs accent kunnen aanbrengen in het kader van schulden en armoede.
Mevrouw van der Meer, de presentatie is niet meer in beeld.
Vrijheid en welzijn, ook een belangrijk doel. Volgens de VN zelfs essentieel voor duurzame ontwikkeling van jong naar oud. Hier gaat ook om fundamentele zaken, zoals bij de andere SDG-doelen ook.
Mevrouw van der Meer.
Eeuwigheid. Ja, veerkrachtige en duurzame gemeenschappen.
Mevrouw van der Meer.
Positief gezondheid en de focus op jongeren in het kader van alcohol en drugs. Ook het andere spectrum, het tegengaan van vervuiling van lucht, water en bodem. Wat wederom in het duurzaamheidsprofiel terugkomt. Is de presentatie weg?
Ja, de presentatie is weg.
Voorzitter.
Ja, nu is hij weer in beeld. Dank u wel.
Oké, goed. Dan ga ik door. Kortom, bij dit doel zien we aanknopingspunten in het kader dus van gezond stedelijk leven, maar ook aan de andere kant van het spectrum een schone luchtakkoord. Het volgende, ongelijkheid verminderen, scoort Nederland in verhouding goed op, maar er is uiteraard nog veel te doen. In de eerste plaats gaat het hier over inkomensongelijkheid en de kloof tussen inkomens binnen landen. En het doel moet zijn dat er inclusiviteit is. Dus als er economische groei is, dat iedereen daarvan voordeel kan behalen. En waarbij de aandacht is voor sociale aspecten en het milieu. In Nieuwegein willen we ook dat iedereen gelijke kansen heeft. En betrokken moet worden ongeacht herkomst, politiek, religie enzovoort. Kortom, we willen een inclusieve samenleving. Als concreet aanknopingspunt vanuit mondiaal beleid neem je voor het verdrag van de rechten van de mensen met een beperking. Ook opgenomen in het collegeakkoord. En willen gaan kijken hoe in feite dit toepasbaar is op de openbare ruimte en onze dienstverlening als gemeente Nieuwegein daadwerkelijk volledig inclusief te zijn. Doel 12, verantwoorde consumptie en productie. Dat gaat over duurzaamheid, maar ook het efficiënt beheren van natuurlijke hulpbronnen, voedselzekerheid, water en duurzaam en groener produceren. En ook tegelijk, wat je ook bij andere doelen zag, het tegengaan van chemicaliën en afval in lucht, water en bodem. In Nieuwegein hebben we natuurlijk als gemeente zelf daar verantwoordelijkheid in, vanuit de organisatie, naar buiten, maar ook naar inwoners en bedrijven. Bedrijven moedigen daarom aan om er ook wat mee te doen en hierover te rapporteren. En vanuit de gemeente steunen we bijvoorbeeld de Fair Trade. Daardoor mogen we onszelf Fair Trade gemeente noemen. We hebben de Wereldwinkel die duurzame inkopen stimuleert. Dus op deze manier willen we op meerdere vlakken aan de slag zijn met verantwoorde productie en consumptie. Dan de laatste, klimaatactie. Dit doel scoort Nederland ook niet zo goed op in verhouding. En hier willen we specifiek kijken of we in Europees verband een samenwerking zouden kunnen doen op basis van wederkerigheid, een wisselwerking. En we zeggen Europa, dat betekent niet dat andere delen uitgesloten worden. Maar we zijn deel van de EU en dat belang erkennen we ook. Dus het zou mooi zijn als we de EU in combinatie met dit SDG-doel dichter bij huis kunnen halen. En daarmee tastbaarder en concreter kunnen maken. Ja, de twee pijlers die waren net al kort benoemd natuurlijk, dus daar ga ik niet te lang op in. Het kwam erop neer dat, wat doen we als gemeente zelf kortom? En hoe faciliteren en initiëren we de stad? En kijken we ook in internationaal verband? Dus langs deze twee pijlers zijn de 5 focusdoelen uitgewerkt waarbij we willen kijken waar we vanuit mondiaal beleid een accent willen leggen in het kader van de SDG's. Uiteraard willen we ook de stad faciliteren. We hebben een aantal bestaande initiatieven, die noem ik net al. Nou, we hebben ook werk voor Broendoe, bestaan van de Stedenband, Stichting Fair Trade en de Wereldwinkel. Er zijn goede banden onder andere met Anna van Rijn. En als gemeente zouden we ook, begin van dit jaar, zouden we de Global Cultural Web Challenge gaan faciliteren. Daar kom ik zo nog even terug bij de activiteiten. Kortom, we willen zoveel mogelijk kijken hoe we de stad kunnen faciliteren en hoe we kunnen aansluiten. In het eerdere ophalen is ook een verkenning gedaan van initiatieven in de stad, een aantal jaar geleden. En we willen ook gaan kijken hoe het met de initiatief is en of daar concrete aanknopingspunten zijn. Of iets kunnen stimuleren of waar mogelijk initiëren. Op basis van het voorgaande en wat u kunt lezen in de notitie zijn een aantal activiteiten die we markeren als invulling, als helder invulling. Hiervoor nemen we de tijd, zodat we goed kunnen kijken waar we kunnen aansluiten. En in plaats van dat we snel iets uit de grond stampen, bij wijze van. Zoveel mogelijk meer bottom-up werken. Stukje communicatie nog. We hebben een structurele communicatie. Het fijne vinden van de SDG's concreet is. Het kan concreet gemaakt worden. Internationale vraagstukken kunnen hiermee tastbaarder worden voor mensen, voor inwoners. In het kader van structurele communicatie hebben we uiteraard de toegangsborden overal naar Nieuwegein. En daarnaast zijn er ook terugkerende activiteiten zoals het hijsen van de regenboogvlag, de SDG-vlaggedag, waar we als gemeente aan deelnemen om uit te dragen waar wij voor staan. Communicatie rond de SDG's komen ook terug binnen de andere onderdelen van de organisatie, waaronder NVI en het duurzaamheidsprofiel die ik net noemde. Op deze manier willen we het verankeren en zorgen dat er een sterke verbinding bestaat tussen de verse onderdelen die samen in de organisatie zijn. En met keuze voor deze doelen maken we ook extern duidelijk waar we kansen en mogelijkheden zien. En hier zullen we ook over communiceren via de kanalen die de gemeente normaliter ook gebruikt. Dan de laatste vraag. Wat hebben we hiervoor nodig om het voorgestelde beleid uit te voeren? Er is in totaal 90.000 geraamd voor de uitvoering en 0,2 heeft de informatie beschikbaar. De uitgebreide begroting staat in het stuk, zoals u heeft kunnen zien. Ik hoop dat ik snel genoeg maar toch duidelijk ben geweest. En dan komen we bij de laatste vraag. Ik ben benieuwd wat u vindt.
Oké, dank u wel, mevrouw Van der Meer. Dan gaan we door naar de vragenstellers. Als eerste had meneer Dijkstra van de VVD zich aangemeld om een vraag te willen stellen. Meneer Dijkstra, wat vindt u van het stuk en wat wilt u het college nog meegeven? De heer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk iets meer dan die twee vragen. Die hebben we van voren ingediend. Zal ik toch wel even in één keer noemen? Dan kan alles in één keer meegenomen worden. Dat scheelt denk ik tijd.
Ja, maar houden we het wel kort en bondig. Want anders.
Ja, dat is nou precies de essentie van mijn vragen. We hebben eigenlijk met z'n allen een kwartiertje om over dit stuk te praten.
Een half uur.
Ja, maar een kwartier lang een presentatie. We kunnen een kwartier met elkaar praten. En,
we hebben nog tot 10 voor. Dus,
Ik vind dat nogal wat. Want er zijn best veel doelen. En er worden hier een aantal doelen voorgesteld. En dan wordt er gevraagd aan ons, kunt u uw reactie erop geven, uw mening, en dan nemen we dat mee. Terwijl ik eigenlijk vind, de keuzes die nu gemaakt zijn door het college, zijn vooral gericht op armoede en op duurzaamheid. En ik kan me zo voorstellen dat er partijen zijn die bijvoorbeeld een hele andere focuspunt zouden hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan vrede en justitie, of focuspunt 16, innovatie, industrie, infrastructuur. Dat zijn zaken die ons in ieder geval veel meer aan zouden spreken. En dat ga je niet zomaar even in een kwartiertje meegeven om al die 5 punten te veranderen. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om in plaats van dat we hier nu elkaar, wat we vooral ook moeten doen, maar gaan praten, ook on top of dat, als we om een weer fysiek bij elkaar mogen komen, om in de jaarlijkse sessie die wij als raad hebben, om dit als onderwerp mee te nemen, om uiteindelijk als raad echt uitgebreid gaan discussiëren over welke doelen we zouden moeten kiezen. Dat is mijn eerste opmerking en ook gelijk een vraag.
Dus stel voor op een doelendiscussie te houden.
Ja, dat vind ik toch net iets verder gaan dan alleen maar een reactie geven op deze doelen en nog hier en daar in een komma of een punt te gaan veranderen.
Helder.
Omdat ik gewoon niet even met de keuze van deze doelen.
Ja.
Het tweede is dat ik eigenlijk een beetje een visie mis. Er zijn een aantal doelen en er worden 5 uitgehaald. En wat is dan precies de visie om te komen tot deze en niet tot 5 andere? Er wordt in een stuk geschreven dat het moet passen bij Nieuwegein, bij het profiel van Nieuwegein. Nou, ik kan er ook zo 5 andere doelen op plakken. Dus ik mis echt een goede visie wat deze 5 focusdoelen rechtvaardigt.
Of een weging. Je bedoelt een weging tussen de verschillende doelen en waarom zijn deze zwaarste eruit gekomen?
Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Dan wordt er ook gezegd dat er in 2020, dit jaar, een verkenning wordt gedaan voor of er een samenwerking gemaakt kan worden voor een bedrijf of overheidsinstantie in Europa. Ik ben benieuwd wat hier het selectiecriterium voor is. Voor mij is het belangrijk, voor ons is het belangrijk dat we niet alleen maar gaan brengen, maar ook dat we er zelf iets aan hebben. Dat hebben we ook besproken met elkaar toen we het over de partnersteden hadden. We hebben het vooral gebracht. Het heeft niet veel opgeleverd. En als we nu weer iets nieuws gaan beginnen, dan moet het ook vooral iets voor onze Nieuwegeinse inwoners iets opleveren. Dat ben ik, dus mijn vraag is, welke selectiecriterium ligt aan de grondslag? En mijn laatste vraag, meneer voorzitter, is degene die met de presentatie gaf al een beetje aan, de communicatie. Als je Nieuwegein binnenkomt, dan staat er dat wij in vriendschap verbonden zijn met 2 steden. En volgens mij is het al een hele lange tijd is het alleen maar Roendoe, die dit jaar geëvalueerd wordt. Communicatie moet volgens mij accuraat en juist zijn. En mijn vraag is wanneer dat het bord aangepast gaat worden. Tot zover, dank u wel.
Oké. Ik denk dat het deels vragen zijn voor de ambtenaar, meneer Dijkstra. Ik zie mevrouw Schouten al in beeld, dus die wil als eerste het woord. Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, dank. Ik denk een paar dingen, want ik vind het wel een terechte opmerking dat het goed is om met elkaar hier een goed gesprek over te hebben. En zoals we dat nu met elkaar doen, maakt dat soms best wel lastig. Dus dat is één. Dus ik denk dat het goed is om eens na te denken of we dat op een ander moment met elkaar beter kunnen doen. U stelt een paar vragen en ik zal proberen om ze. Waarom keuze voor deze doelen? Misschien gaat die vraag, die parkeer ik even naar mevrouw Van der Meer. U zegt een visie. Ik denk die visie is er ook wel heel erg op. Wij zien het belang erg om met SDG's te werken vanwege de adressering die ze doet via de SDG's van issues die globaal spelen, maar ook lokaal. Dus mevrouw Van der Meer noemde ook al de term wederkerigheid. De SDG's zijn bij uitstek het instrument dat helpt om op basis van wederkerigheid grote issues te adresseren met elkaar. En een van de laatste vragen of opmerkingen van de heer Dijkstra was ook van we moeten niet alleen iets gaan brengen, maar ook iets halen. En ik denk dat raakt eigenlijk aan de kern wat mij betreft van wat we met elkaar zouden moeten willen. En dat heet wederkerigheid. En de SDG's bieden daar een prima instrument voor.
de keuze voor de doelen die we hebben gemaakt. Maar mevrouw Van Meer kan er dadelijk wel wat meer over zeggen. Je zou kunnen zeggen, die is redelijk arbitrair. Je kunt inderdaad ook echt wel andere kiezen. We hebben deze gekozen omdat we vinden dat deze aansluiten ook bij doelstellingen die we zelf als overheid hebben. Maar u geeft wel een aantal dingen met mee. Wat ik wel hoor is van die visie verwoordt u wat steviger. Want die is er namelijk echt wel. De wederkerigheid, niet alleen iets halen, maar ook iets, niet alleen iets brengen, maar ook halen. En dat is denk ik precies ook de intentie van dit stuk. Voorzitter, ik zou het hier even bij laten. Anders ga ik een veel te lang verhaal houden.
Meneer Dijkstra, wilt u nog een doorvraag stellen?
Dank u, voorzitter. Ik ga ervan uit dat de vragen die nou open zijn door de ambtenaren worden beantwoord. Ik ben blij met de reactie van de wethouder. Zegt de wethouder met zoveel woorden dat we dan on top of deze discussie nog een extra discussie proberen te realiseren. Liefst in een fysieke omgeving om te praten welke doelen wij als raad in zijn totaliteit naar onze focus op willen leggen. In plaats van dat we punten en komma gaan veranderen bij deze 5 voorgestelde doelen.
Mevrouw Schouten, meneer Dijkstra vraagt om een toezegging.
Voorzitter, het stuk geeft ook aan dat we niet heel rigide om willen gaan met de doelstelling. Hè? Dus we hebben voor deze nu gekozen. Wat ik wel heel graag zou willen is dat we wel een vervolgstap gaan maken. Want we zijn hier best wel een poosje mee bezig. Dus ik zou wel heel graag ook, maar daar is dit gesprek ook wel van belang voor. Dat we ook wel een vervolgstap maken in de uitwerking. Maar we zitten in juni inmiddels al. Ik denk niet dat het verkeerd is om opnieuw, dus de koers, daar zou ik wel graag een stap verder in willen stellen. In de uitwerking, en uitwerking voor mij is ook, moet het dit doel zijn of kunnen we ook een ander doel erbij betrekken? Daar zou ik graag verder wel het gesprek over willen voeren. En dat kan wat mij betreft ook.
Oké, dank u wel.
Ik ben blij om dat te horen. Dat we niet de volgende stap is dat we een raadsvoorstel krijgen, maar dat we nog een tussenstap kunnen maken. Dank u wel.
Dan uw andere vraag over de openstaande vragen. Die zullen inderdaad schriftelijk worden beantwoord. Dat doen we ook bij de andere onderwerpen. Dus dat kan hier ook, denk ik. Helemaal omdat er nog een dialoog is. Dan ga ik door naar mevrouw Verbeek van Ieders Belang. Die heeft een vraag over gelijkheid. Mevrouw Verbeek. Mevrouw Verbeek, bent u er? Dan ga ik door naar mevrouw Bijvoet van de SP. Mevrouw Bijvoet.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag wordt dus gesteld. Wat vindt u van deze koers die we nu aan het bevaren zijn? De SP staat achter de keuze van de doelen. En daarin willen we graag meedenken. Met name de eerste twee, het eerste doel en het derde doel gaat over armoedebestrijding en ongelijkheidsbestrijding. En daarin kunnen we ons vinden dat daar aandacht voor is. Alleen in het meedenken blijven we toch steeds steken. De vraag komt heel snel, voorzitter, maar ik moet even toelichten. We blijven steken omdat we het gevoel hebben dat we aan het dweilen zijn met de kraan open. De politieke keuzes die op dit moment maken, die zorgen ervoor dat die armoede, met name in Nederland, ook in Nieuwegein, alleen maar groter en groter wordt, gezien de voedselbanken. En de ongelijkheid in inkomen en in kennis, die wordt ook alleen maar groter. Hoe ziet de wethouder dit, en misschien ook mijn collega Dijkstra, hoe zien zij dit? Klopt onze gedachtegang dat, ja, de keuzes, bijvoorbeeld de marktwerking, dat die stimuleren, dat die ervoor zorgen dat die armoede groter wordt en de ongelijkheid ook. Ik hoor graag wat men hiervan vindt. Dank u.
De wethouder, mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, het is heel verleidelijk om hierin te gaan. Dit is echt wel een hele politieke vraag. We hebben een avond die informerend is. Dus ik leg dat even wel bij u terug, als zijnde de voorzitter.
Oké, okay. De heer Dijkstra, was ook een vraag aan u gesteld. De heer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. De VVD kan zich op zich al wel vinden in de reden waarom we dit doen. Alleen de keuze die nu gemaakt is, gaat niet helpen om de problemen op te lossen. Zoals u weet zijn wij voor werk. En werkdracht bij aan een daling van armoede. Dus dan vind ik ook dat je juist moet inzetten op werk om dat soort problemen die u net schetst, om die te verkleinen. U zegt ook dat de kennisverschil wordt groter. Nou, daar kunnen we denk ik heel lang over praten. Die zie ik niet zo goed. Maar als het gaat over economische groei, dan moeten we vooral denk ik aan zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om een goed betaalde baan te krijgen.
Oké, dan sluit ik dit eventjes af. Dank u wel. Nee, ik ga door naar de heer Gommie, want er zijn nog andere vragen.
Anders... Ik heb geen vervolgvraag meer, maar ik kijk dus inderdaad ook net als de heer Dijkstra uit naar nog een tussenstap voordat er een raadsvoorstel komt. Dank u wel.
Oké, dat is wat hij mee wil geven aan de wethouder. Oké, dank u wel. De heer Gommie.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Kale vernieuwing.
Ik hoor een heel ambitieus programma, internationaal, nationaal en op gemeentelijk niveau. En dat allemaal voor 39.000 euro. Ik vind dat heel knap. Waar zijn de prioriteiten?
Dat is geen vraag. Of wil ik het allemaal doen?
Nee, dat is een heldere vraag. Dus de wethouder, mevrouw Schouten.
Voorzitter, ik ben blij in ieder geval dat u ons niet verwijt dat we geen ambitie hebben. Dus dank u wel daarvoor. En ik denk dat juist de kracht van de SDG's is dat we zeggen, de SDG's die zeggen ook iets over ons. Dat is precies wat ze willen, adresseren van issues. Dus gebruik de SDG-bril ook om ons eigen beleid, dus bijvoorbeeld het goed inkoop, het maatschappelijk verantwoord inkoop, is daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld in. Dat draagt bij aan circulaire economie, dat draagt bij aan rechtvaardig werken als we dat goed doen, enzovoort, enzovoort. En dat is iets wat je eigenlijk goed kunt inpassen in je bestaande beleid. Dus daar hoef je niet een extra FTE en extra geld, maar je past wel je wijze van werken aan. Dus dat is denk ik de kracht ook van de SDG's, dat het je spiegelt heel erg je eigen beleid en het scherpt het ook aan. Dus dat is één. Een tweede, als het gaat over het vormgeven van die tweede component. Dus zeg maar, hoe gaan wij verder met die SDG's in Europees internationaal verband? Dat zullen we ook heel slim moeten doen, want we hebben deze middelen. Tenzij de raad zegt, nou, gaat u daar maar 3 ton per jaar aan besteden. Maar gezien de situatie nu denk ik dat dat niet waarschijnlijk is. Dus we willen het doen met deze middelen. En daarvoor hebben we die organisaties in Nederland, dat maatschappelijke middenveld, natuurlijk heel erg nodig ook om dat te kunnen doen. En gelukkig zijn er ook voldoende contacten met andere landen binnen Europa en misschien ook daarbuiten om dat vorm te geven.
Daar wil ik het even bij laten, voorzitter.
Ja, dank u.
Dat is ook heel erg politiek.
Ja. De heer Gommie, voldoende zo?
Ja, nee, tevreden. Ik vond weinig geld, maar als je het zo uitgelegd wordt, dan kan ik me dat voorstellen. Misschien moeten er daar meer bij, dat horen we graag.
Dan ga ik door naar de heer Moshi van D66. Die heeft een algemene vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nee, eigenlijk is mijn vraag min of meer gesteld en voor een deel beantwoord door de wethouder. Wat ik nog wel wil meegeven, die tussenstap voordat een raadsvoorstel wordt, vinden wij erg nuttig. Omdat wij vinden dat als we spreken over wereldwijs, mondiale bewustwording, dat het veel breder getrokken moet worden dan alleen maar enkel op de SDG's te focussen. Er wordt wel inderdaad op teruggekomen hier in het stuk, hoor. Dat er een aantal initiatieven gaande zijn, zoals die stedenband met Roendoe, kenbaar wordt gemaakt, Fairtrade winkel enzovoort. Maar toch, als ik de gemiddelde Nieuwegeiner spreek, die ik te spreken krijg en ik haak Roendoe aan, dan weet hij niet waar ik het over heb. Er is nog steeds, tenminste naar mijn mening, een vrij slecht inzicht bij sommige mensen in onze stad, als het gaat om hoe belangrijk het is om die wereld dicht bij huis te hebben. En dat bewustzijn, dat bespreken we ook graag in de volgende stap. Dat is wat ik graag wil meegeven. Dank u wel.
De wethouder, kan de wethouder dat toezeggen dat dat wordt meegenomen in die tussenfase? Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, het was echt, dat was precies ook het doel van deze avond, om wat input te krijgen voor de vervolgstap. En ik denk dat het goed is dat we dat wat breder bespreken, dat we wat er nu voor ligt, in ieder geval op een aantal punten die nu al genoemd zijn, dat ook meenemen en dat uitwerken. En dat we dan nog een tussenstap hebben met elkaar. Wat mij betreft moeten we daar ook niet te lang mee wachten.
Oké, dank u. Dan ga ik door naar meneer Van Keulen van GroenLinks. Eigenlijk een soortgelijke vraag die al gesteld is. Maar...
Ja, dank u wel, voorzitter. Het zit inderdaad in het verlengde. Dus ik laat de eerste vraag ook eventjes vallen. Ik ben blij dat we nog een ander moment inhoudelijk kunnen praten over de, onder andere over de doelen. Want daar denk ik dat we ook zeker nog wel wat kunnen bespreken. Over het heel genomen is GroenLinks erg enthousiast. Mijn vraag is nog even over die ambitie waarover wordt gesproken met die SDG's. En dan vooral om daarover, om daaraan pardon, te gaan werken in Europees verband. Ik ben even benieuwd hoe dat precies vorm zou kunnen worden gegeven. En dus hoe de wethouder dat voor zich ziet.
Dank u wel, de wethouder, mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, daar hebben we natuurlijk alleen nog ideeën bij. Hè? Want we zitten nog echt in de fase van dit zijn de twee pijlers. En als je kijkt naar de doelen die we nu voorgesteld hebben, bijvoorbeeld eentje rond klimaat. Dat is eentje die natuurlijk heel pregnant is op het moment. We hebben scholen in Nieuwegein en de scholen in Nieuwegein die hebben ook contacten met andere Europese landen en organisaties. Bijvoorbeeld Italië is er een van. Ik zeg niet dat het dat moet zijn. Maar er liggen gewoon best al wat uitwisselingsverbanden via de scholen. Ik denk dat dat in ieder geval een van de routes is die we verder zouden kunnen uitzoeken. Want dan, dat bestaat al. Er ligt een verbinding, overigens ook in Scandinavische landen. Maar je kunt ook denken, er zijn ook genoeg connecties in de stad met landen in noordelijke Afrika. Dus er zitten wat dat betreft in een volgende stap. Is dat de route die we dan verder met de stad willen uitwerken? En daartoe ook het initiatief willen nemen.
Oké, dank u wel. Meneer Van Keulen, voldoende antwoord?
Voldoende antwoord en ik zie uit naar een volgende avond.
Oké, dan ga ik afronden. Maar voordat ik sluit, geef ik iedereen nog even de gelegenheid om nog even mee te geven of dit voldoende is. En dat iedereen in ieder geval zijn ding heeft kunnen doen. Dan ga ik eerst naar meneer Dijkstra van de VVD.
Dank u voorzitter. Ja, ieder zijn ding heeft kunnen doen. Wat is dan zijn ding? Ik heb in ieder geval nog wat vragen over communicatie die nog niet beantwoord zijn. En een visie, dat komt ook bij meerdere sprekers toe. Die zou ik nog wel graag op papier terug willen zien. Als dat kan. Ja, en voor nu voldoende. Ik ben blij dat er nog een tussenstap gezet gaat worden. En dat we met z'n allen uitgebreid kunnen praten over de keuze die we moeten maken hier.
Oké, dank u wel. Mevrouw Bijvoet van de SP.
Ja, voorzitter, zoals ik al aangaf. We zijn blij dat er nog een tussenstap wordt gemaakt. Het zijn belangrijke onderwerpen.
Oké, dank u wel. Sander Veenstra van de VSP.
Ja, voorzitter. Ik maak me vooral zorgen dat de SDG's juist het doel gaat worden van dit beleidsstuk in plaats van vooral een mondiale bewustwording.
Dank u wel. D66, de heer Ouzai.
Nou, de collega van de VSP die bewoordde het helemaal conform hetgeen wat ik ook wilde vragen.
Nou, dat is precies. Goed dat hij dat onderstreept. Ja. Mevrouw Spalberg van de PvdA.
Ja, ik had natuurlijk nog een vraagje over die ongelijkheid. Mag ik dat nog stellen?
Ja, en dan vraag ik de wethouder na afloop nog even te beantwoorden.
Nou, het is me iets meegeven. Het gaat over, op begin de 10 staat over LHBTI, dat er een beleidsnota komt. Dat gaat over ongelijkheid. En nu met de hele beweging van die BLM-beweging die er nu is... Black Lives Matter, wordt daar ook aandacht aan gegeven en wordt daar ook iets in meegenomen over de ongelijkheid binnen de keuzes en men weet waar dat over gaat. Dus op daar ook aandacht aan wordt gegeven.
Ja, dank u wel.
Eigenlijk de vraag. En verder, ja, het is natuurlijk nog een beginnotitie, dus ja, inhoudelijk vind ik het zelf nog wat moeilijk. Maar okay. We gaan zien naar de volgende tussenstap. Want daar wil ik ook graag meedoen. Ja.
Mevrouw Schouten, wilt u iets zeggen over Black Lives Matter? Of dat meegenomen wordt?
Voorzitter, mevrouw Spalvoet, die had het over... Spalvoet, nou zeg. Sorry hoor, mevrouw Spalburg. Ja? Spalvoet. Dat was een andere dame. Ik denk het onderwerp van ongelijkheid, ik denk dat mevrouw Spalburg dat heel terecht noemt. Dat dat ook wel een prominentere plek kan krijgen. En eigenlijk zit dat door in heel veel onderwerpen. Ik weet het, het is een aparte SDG. We weten ook bijvoorbeeld, een van de SDG's gaat over gender. En we weten ook dat Nederland daar gek genoeg helemaal niet zo goed op scoort nog. Dus wat dat betreft denk ik dat dat een punt is wat we mee zullen nemen. En ongelijkheid manifesteert zich natuurlijk op ontzettend veel gebieden.
Ja. Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar CDA, Berend Lentzen.
Ja, goedenavond, voorzitter. Wij zijn eigenlijk wel enthousiast. Maar ik ben eigenlijk ook wel blij dat er een tussenstap komt. Ik volg ook wel een beetje de discussie die ook meneer van de VVD en meneer van D66 hebben aangestipt. Dus ik ben blij dat er nog even een tussenstap komt, zodat we nog wat dingen kunnen fine-tunen.
Dank u. Meneer Van Keulen van GroenLinks.
Ja, dank u wel. De angst die wordt uitgesproken dat de SDG's op zich doelen zouden worden, wat natuurlijk feitelijk al zijn, die deel ik niet direct. Maar er zijn een aantal vragen die ga ik nog schriftelijk stellen. En ik ben blij dat we er nog op een ander moment inhoudelijk verder over zullen kunnen praten.
Oké, dank u wel. De heer Monroy van de ChristenUnie. Of iemand anders van de ChristenUnie. Iemand aanwezig? De heer Gommie, lokale vernieuwing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het helemaal met meneer Dijkstra eens. Een aparte bijeenkomst, een soort raadsbijeenkomst, zoals we in het verleden wel eens hadden in het voorjaar. Als er weer betere tijden komen, misschien dan in het jaar, ja, als we wat afstand kunnen houden, die anderhalve meter, of misschien is dat dan minder anderhalve meter geworden, zou heel goed zijn om elkaar recht in het gezicht te kijken en eens een keer hardop te discussiëren, wat willen we nou graag en wat willen we nou niet. Dus ik pleit inderdaad meer voor een fysieke bijeenkomst dan weer opnieuw, zo'n bijeenkomst zoals nu en af en toe een paar minuten wat zeggen.
Dank u wel. Ja, dank u wel. Mevrouw Verbeek van Ieders Belang is niet aanwezig. Dan ga ik door naar mevrouw Singh van Stadspartij Nieuwegein. Die is ook niet aanwezig. Dan als laatste de heer Verdam van Groep Verdam. En dan kom ik nog even terug bij de heer Dijkstra, want die heeft nog een laatste opmerking die hij mee wil geven. Meneer Verdam, bent u er nog? Nee, dan ga ik door naar meneer Dijkstra, want die is er wel.
Dank u, voorzitter. Eén dingetje voor de wethouder. En misschien weten we dat al. De gemeente Rhede die heeft een award gekregen voor de beste gemeente volgens mij in de wereld. Die voldoet aan de Global Goals. Misschien is het een idee om, voordat we die sessie gaan doen, om even contact te leggen met die gemeente. Misschien hebben we nog tips en tricks die meegenomen kunnen worden.
Hij staat genoteerd. Misschien wil mevrouw Schouten nog wel eens even reageren of ze daarmee bekend is. Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, daar zijn we zeker mee bekend. Er zijn echt best goede voorbeelden in Nederland over van SDG-gemeentes. En ik proef dit ook wel een beetje als een suggestie van wanneer we het gesprek aangaan om daar iets mee te doen. En ik hoop van harte dat het presidium heel creatief gaat worden in hoe wij zo'n bijeenkomst over niet al te lang kunnen organiseren. Dus voor die tussenstap.
Ja, oké.
Dat is mijn wens aan het einde van deze avond.
Dat is ons wens van ons allen, denk ik. Dan wil ik bij deze de vergadering gaan afronden. Iedereen wil ik bedanken in ieder geval voor hun bijdrage, wethouder en ambtenaren. En wens ik iedereen voor de rest een prettige avond en tot de volgende keer.